بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Welkom bij de nieuwe podcast aflevering van ISA. Ik ben Abdul Mohaymen, jullie host van vandaag, samen met Brahim.
Zeker weten.
We hebben onze gast Omer aan tafel. Welkom.
Dankjewel.
Je hebt een tijdje geleden op Instagram heb je gezegd, lamstagine is het lekkerste gerecht dat er bestaat. Als biryani met vlees, lamsvlees niet zou bestaan.
Ja.
Sta je daar nog steeds achter die uitspraak?
Volgens mij ga je een volgende post aanhalen daarop niet.
Nog niet. Die had ik nog wel in de reserve.
Ja. Nee, kijk, ik had een foto geplaatst met lamstagine en dat. Omdat het een gerecht is wat ik heerlijk vind. Normaliter als dat op het menu staat, dan hoef je me niet eens te vragen wat ik wil eten.
Ja.
Maar er is altijd een grijs gebied.
Okay.
En er zijn altijd uitzonderingen. Okay. En die uitzondering is lams biryani.
Okay. Ja, toch wel.
Dat is nog altijd wel de nummer één.
Ja.
Maar daarbij is het afhankelijk van wie het heeft gemaakt.
Hmm.
Ik heb het dus specifiek over de lams biryani van mijn moeder.
Ah, okay. Ja. Maar als je dus in een restaurant bent en je hebt de keuze tussen lams biryani en lams tagine, dan ga je voor de tagine, begrijp ik dus.
Ja, meestal wel.
Okay. Waar kan ik een lams biryani scoren dan?
Waar kan je lams biryani? Ja, een goeie.
Ja.
Een goeie. Ja, dan moet je bij mij thuis zijn. Ja.
Ja. Een mooie uitnodiging meteen.
Thanks voor de uitnodiging. Nou, ik heb een hele mooie quote gevonden. Voetbal, geld, mooie auto's en vrouwen. Dat was mijn wereldbeeld 15 jaar geleden. Als je de Omer van toen had verteld waar hij nu zou staan, zou hij je niet hebben geloofd. Zowel in dien als doen je. Er is geen detail of het is veranderd. Waar stond je 15 jaar geleden en waar sta je nu?
Ja, dat is een hele goede vraag. Het is een heel levensverhaal wat eraan gekoppeld is.
We hebben tijd.
Mooi. Waar ik 15 jaar geleden stond, is denk ik niet heel erg veel verschillend als de gemiddelde tiener die je vandaag de dag zelf ziet. Je hebt bepaalde ambities. Mijn ambitie zat hem vooral in het voetbal. Ik was gedreven in het voetbal.
Positie?
Nummer 10.
Waar heb je gevoetbald?
Ja. Ik heb meerdere clubs gespeeld. Mijn absolute toppunt was dat ik een periode stage heb gelopen bij Ajax.
Okay.
En vervolgens kreeg ik zelfs een contract aangeboden. Ik kon verder gaan groeien. Echter was er één belangrijk persoon in mijn leven die daar een stokje voor stak. En die aangaf van nee, jij gaat gewoon studeren. Dat was mijn vader. En tot op de dag van vandaag vraag ik me nog steeds af van wat nou als ik niet had geluisterd. En gewoon was gaan voor het voetballen.
Ja.
Waar had ik dan nu gestaan? Dus dat was altijd mijn ambitie.
Geen Frenkie de Jong meer, maar...
Ja. En dat was op je 15e gaf je aan?
Ik was daarvoor al heel erg actief in de voetbal. Ik heb altijd gevoetbald eigenlijk, heel mijn leven. En niet zo lang geleden gestopt eigenlijk pas. Dus dat was echt mijn ambitie. Ja. En verder gewoon op school een gemiddelde student. Niets bijzonders. Er zit ook een heel verhaal aan gekoppeld. Toen ik klaar was met de basisschool en naar middelbare school ging, kreeg ik als advies mee gymnasium. Ik heb toen de brugklas voltooid met heel veel slag en stoot. En ik kreeg halverwege het jaar het advies om geen gymnasium te gaan doen, maar MAVO.
Zo flink.
En dat had echt met mezelf te maken en mijn prestaties.
Gedrag, ja.
Ik weet nog een heel goed moment dat ik met dat advies thuis mijn moeder ging confronteren. Ik denk dat elke allochtoonse student het al voelt, hè? Een beetje is. En mijn moeder toentertijd was niet zo heel erg sterk in de Nederlandse taal. Dus ik dacht van okay, misschien valt hier nog wel wat uit te halen. En de manier waarop het advies was geformuleerd was MAVO. En indien mogelijk nog HAVO.
Ja.
En ik kwam dus thuis met mijn advies. Ik liet het aan mijn moeder zien. En de manier waarop ik het presenteerde naar haar was...
HAVO.
MAVO indien mogelijk, maar ik heb HAVO. Ja. En mijn moeder die keek naar het rapport. Die keek vervolgens naar mij. Keek weer naar het rapport. En ik dacht, okay, is het gelukt? Toen werd het heel snel zwart. Ja. Vanaf dat moment heb ik de oldschool behandeling gehad. Dus missie was niet geslaagd. Dus dat betekent dat mijn vader ook betrokken in raakte. En ik heb dat jaar nog echt moeten zweten om toch nog HAVO kunnen meemaken. En dat is me ook gelukt. Ik heb toen mijn HAVO afgemaakt. En vervolgens ging ik naar het voortgezet onderwijs. Of ging ik naar het HBO.
Ja.
Ja.
En je hebt op het Sint-Nicolaas Lyceum heb je op de middelbare school
gezeten.
Ja. En toen ben je op een gegeven moment ben je dus HBO gaan doen. Ja. En je hebt de opleiding Hotel en Event Management gedaan aan de Hogeschool TIO in Amsterdam.
Yes, klopt.
Van waar die keuze, Hotel en Event Management?
Ja, ik heb van jongs af aan ben ik heel erg ondernemend opgevoed door mijn vader. Mijn vader is altijd ondernemer geweest en die heeft me altijd betrokken bij elke onderneming die hij heeft gehad. En hij was vaak actief in horeca. En omdat je dan in de horeca zit en je leert bepaalde skills, je leert het wereldje een beetje kennen. Dus je voelt je daar ook in thuis. Dus ik had ook wel het gevoel van oké, hier kan ik wat mee, hier kan ik in groeien. Dus ik had altijd het idee van oké, ik ga een opleiding doen in horeca. Dat geeft me ook een mooi excuus om te gaan reizen, om de wereld te gaan verkennen. Dat leek me ook heel erg interessant. Dus dat was eigenlijk de keuze. Dus daarom was de keuze heel snel gemaakt. En dat was nog allemaal in een periode waarin ik eigenlijk vrijwel niet bezig was met mijn islam.
Ja.
Dus ik was echt gefocust op carrière maken. Ik was echt gefocust op genieten van het leven. En niet om te zeggen dat je als praktiserend moslim niet kunt genieten van het leven. Maar er is toch wel een bepaald verschil.
Leven is niet het doel.
Hè? Ja, inderdaad. Dus dat was mijn focus. En tijdens mijn opleiding kwam ik dus ook in aanraking met verschillende soorten zaken die ik tegenwoordig niet zou willen doen. Denk aan het werken met alcohol. Denk aan het werken met het organiseren van allerlei soorten feestjes en dergelijke. Het bijwonen van dat soort feestjes. Onderdeel van mijn opleiding was wijnproeven.
Ja.
Dus dat geeft je al een beeld van hoe dat wereldje in elkaar steekt. En het was eigenlijk zo ongeveer tegen het laatste jaar aan, of laatste 2 jaar van mijn hbo-opleiding, dat ik die verandering begon te maken in levensstijl. En dat zorgde voor wat interessante veranderingen.
En was dat een plotse verandering? Of ging dat natuurlijk? Had dat een bepaalde aanloop?
Ja, het ging geleidelijk. Ik heb geen spectaculair verhaal van ik zag ineens het licht of wat dan ook.
Bliksemslag ineens.
Dat was niet het geval. Ja. Ik denk dat het moment van nadenken kwam bij mij, zoals bij heel veel jongeren van vandaag de dag. Of tenminste van mijn leeftijd, zeg maar. Dat was het moment van 11 september, de aanslagen van 11 september. Waarom is dat moment zo significant geweest voor heel veel moslims? Omdat dat eigenlijk het eerste moment was dat je op school of op werk of in je dagelijks leven werd geconfronteerd met jouw islam. Voorheen was dat niet echt het geval. Van wat ik me kan herinneren, maakt het niet zoveel uit of je moslim was of niet, of wat de islam inhield. Net als ik zelf, ik noemde mezelf moslim, terwijl ik niet kon uitleggen wat dat inhield. Ja, tuurlijk, weet je. Je verricht het gebed omdat het moet voor je ouders. Je eet geen varkensvlees en daarmee is alles wel gezegd. Dus dat was een beetje de islam die ik aan het beleven was. En op dat moment, toen je dus werd geconfronteerd met je identiteit op school en op werk, verplicht het jezelf om te gaan verdiepen in jouw islam.
Ja, want je wil die vragen beantwoorden. Die
inderdaad. Ja. Snap je? Het is natuurlijk beschamend op het moment dat iemand jou vraagt van oké, je bent moslim, maar wat geloof je dan? En dat je daar geen antwoord op kunt geven. Dat was de situatie waarin ik zat. Dus dat was een beetje het begin van mijn reis om op zoek te gaan naar wat de islam inhield.
En hoe oud was je?
Ik was toen, dat was 15. 11 september, dat is nu alweer 17 jaar geleden. Dus dat was toen de tijd al.
Ja.
Maar tweede jaar, derde jaar hbo, toen was je dus?
Toen ging ik echt naar het praktiseren.
Ja,
okay. Maar daarvoor al, zat ik al, dat was volgens mij de derde van HAVO, dat LFC toen mijn plaats
had. Het creëerde die aanloop eigenlijk.
Het creëerde inderdaad een vonk. En dat leidde toe dat ik niet gelijk dook in islamitische bronnen en dergelijke. Maar vooral de vraag die werd gesteld was de aanslag die heeft plaatsgevonden en al datgene wat gebeurt op de wereld. Is dat wat de islam voorschrijft? Dus het was een hele mix tussen islam en politiek in het begin. Dus tuurlijk geef je wel antwoord op de vraag van wat is een moslim en wat houdt de islam in? Maar dat leidt naar de vraag van staat de islam hierachter? Wat er allemaal gebeurt? Dus dat was natuurlijk een hele hectische tijd. Dus ik raakte verwikkeld in de wereldpolitiek. Dat interesseerde mij. En ik zou zelfs kunnen zeggen, ik ga niet zeggen dat ik toen radicaliseerde of wat dan ook. Dat lijkt me heel populistisch om te zeggen. Maar ik creëerde wel een bepaalde wereldbeeld van een vijandig Westen en mijn eigen islamitische kant, zeg maar.
Omdat je verdiept in de wereldpolitiek en ziet wat er in het Midden-Oosten gebeurt en de onrecht die daar wordt aangedaan.
Inderdaad, en combineer dat met een beetje onvolwassenheid van een jongere en de
ijverigheid
enthousiasme en ijverigheid die je voelt. dan kom je al heel snel tot een heel zwart-wit beeld van de wereld. Ja. Dus dat was de eerste paar jaar hoe ik islam begon te beleven. Als een politiek iets, als een iets wat dient als een bestrijdingsmiddel tegen de rest. En het was pas later, want op het moment dat je gaat verdiepen in wereldpolitiek, kom je toch in aanraking met islam. Omdat je heel veel partijen hebt in de wereldpolitiek die zich scharen aan de kant van islam, zeg maar. Waardoor je toch te maken gaat krijgen met bepaalde concepten. En dat was dus bij mij ook het geval. Waardoor ik me ging verdiepen in bepaalde zaken zoals... Denk aan termen zoals jihad, denk aan termen zoals de Islamitische staat, denk aan termen zoals gelovig, ongelovig. En dan kom je toch al steeds meer richting de islamitische bronteksten om uit te zoeken wat dat dan precies inhoudt. Dus dat was een hele reis van een x-aantal jaar.
Waar ik benieuwd naar ben, ging dat, ja. Deed je dat een beetje autodidactisch? Zocht je dan zelf dingen op internet of volgde je lessen ergens? Of ja. Hoe zag die periode specifiek
eruit? Ja, dat was echt internet. Internet okay. Was mijn voornaamste bron. Ja.
Sheikh Google,
inderdaad. Ja. En ik denk dat dat niet veel verschillend is voor de meeste jongeren. Die op het moment dat ze in eerste instantie iets willen weten, dan zoeken ze dat op internet.
Ja. Dat is wel gevaarlijk natuurlijk.
Uiteraard, want het heeft gezorgd voor een bepaald beeld. Ja. Maar goed, ik denk dat een beetje zit in de tijd van vandaag. We zitten met een overload aan informatie op het internet en iedereen heeft daar toegang toe. Dus mensen maken daar ook gebruik van. Nou, dat was bij mij dus ook het geval. En ik ging daar dus in mee. En op een gegeven moment raakte ik dus verwikkeld in bepaalde zaken die ik interessant vond. Het huwelijk in islam en dit soort zaken. Dus daar begon ik vragen over te stellen. Nou, toen vond ik wel de weg naar de moskee. Die ik daarvoor niet vond. Om te praten met imams, om te praten met verschillende predikers en dergelijke.
Omdat je toen zelf met het... Je wilde gaan trouwen? En dat je daarom nee,
nog
verdiepte? Of
niet per se. Ik wilde nog niet per se trouwen, maar interesse was er wel.
Okay.
Zoals elke...
Zoals waarschijnlijk veel van onze luisteraars.
Dus ik begon daar vragen over te stellen. En dat was eigenlijk ook het eerste moment dat ik echt begon te luisteren naar islamitische lezingen. Wat ik daarvoor dus niet deed. Daarvoor was het vooral Telegraaf en allerlei soorten dagbladen en internet, zeg maar, websites waarin wereldpolitiek werd beschreven. Maar toen kwam dus die omslag naar daadwerkelijk islamitische bronnen. Om te weten, wat houdt de islam nu? En even los van politiek, even los van al de rest. Wat staat er in de Koran en wat staat er in het leven van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Dus daar vond ik de weg in. En het was... halverwege mijn HBO-opleiding, dat ik dus echt die beslissing maakte van oké, nu heb ik een beeld van wat de islam van mij verwacht als moslim zijnde. En nu wil ik dus ook veranderingen gaan teweegbrengen in mijn leven. Ik had een aantal slechte gewoontes. En ik weet nog heel goed dat ik op een avond op station Duivendrecht in Amsterdam stond te wachten op de trein. Want ik woonde toen al in Almere, dus ik was aan het wachten op de trein. En ik was op dat moment een lezing aan het luisteren over vergiffenis in islam. En ik kan me nog heel goed herinneren dat op een gegeven moment tijdens deze lezing, dat er werd gezegd dat het niet uitmaakt wat je hebt gedaan in het verleden. Dat het niet uitmaakt welke zondes je hebt verricht. Maar dat terugkeer altijd mogelijk is. Dat de deur van berouw altijd open staat. En op dat moment had dat gewoon een impact op mij. Het is niet de eerste keer dat ik dat had gehoord.
Ja.
Het is niet de eerste keer dat ik dit concept tegenkwam. Maar op dat moment drong het gewoon mijn hart binnen. En toen was eigenlijk de beslissing genomen van oké, ik stop met mijn slechte gewoontes. En ik ga gewoon beginnen met het vijfdagelijkse gebed. En nu even serieus, mijn islammodus aan. Ja. En nu ga ik ervoor.
Ik had die tegenlicht reportage had ik gezien.
Ja.
Toen hebben ze gefilmd op Belmer Arena. Inderdaad. Toen konden ze niet naar Duivendrecht.
Ze konden niet naar Duivendrecht. Ja. Ik gaf dat toen ook aan van, ze hadden het niet opvallen. Ze zeiden van nee, we gaan Duivendrecht niet noemen. Ja, inderdaad. Maar het was dus Duivendrecht, niet Belmer. Ja, klopt. Sterk geheugen. Ja. Maar inderdaad, en vanaf dat moment eigenlijk begon ik dus heel serieus met het beleiden van de islam in de zin van het naleven van het gebed en dergelijke. Ik kwam toen wel voor een aantal uitdagingen te staan. Want ik zat dus op dat moment, toen ik die beslissing had gemaakt, zat ik al op het HBO.
Ja.
En ik zat dus al in een hotel- en eventmanagement opleiding. Een horecaopleiding dus als het ware, toerisme. Dus ik had te maken met die zaken die ik net noemde.
Waarvan tijdens je studie, hoe ga je daarmee?
Ja, waarvan ik wist van dit is niet wat ik wil. Ik wil niet met alcohol werken. Ik wil geen feestjes gaan organiseren en dergelijke, weet je wel. Dus halverwege mijn opleiding kwam ik dus op dat punt. En dat was ook het moment dat de laatste 2 jaar dat ik stage moest gaan lopen. Dus ik moest stage gaan lopen bij een hotel. En ik had een aantal dingen die ik graag wilde doen. Het vijfdagelijks gebed, die verricht ik op dat moment. Een ander iets was dat ik dus heel graag mijn baard wilde laten staan. Ja, ik wilde stoppen met het wegscheren ervan. En ik had mezelf dat echt voorgenomen van oké, dit is... Het is bijna een symbolisch iets van, weet je wel? Dat je de buitenwereld ook laat weten van oké, nu ben ik serieus, weet je wel? En ik wilde dus niet meer werken met alcohol en dergelijke. Maar het probleem was, ik was al aangenomen bij een hotel voor mijn stage. Dat was het Amsterdam American Hotel, Leidseplein. En daar zou ik aan de slag gaan als manager F&B, food and beverage. Dus van het hele hotel. Dus het restaurant, de bar gedeelte, alles met betrekking tot eten en drinken van alle hotelkamers. Begrijp je?
Lamstagine wilde je serveren. Je had al een heel plan.
Ja, kon dat maar. Ja. Toen was ik nog niet geïntroduceerd aan Lamstagine. Okay, ja. Wat een duister gedeelte van mijn leven. Maar, dus ik zat midden in dat wereldje, terwijl ik tegelijkertijd eruit wilde. Maar ik kon het niet maken om te stoppen met mijn opleiding. Dat kon ik niet maken naar mijn ouders toe, maar dat wilde ik zelf ook niet. Want ik wilde mijn opleiding wel gewoon afmaken. Dus ik had mezelf voorgenomen van oké, ik ga een belofte doen aan Allah. Ik maak mijn opleiding af. En vanaf het moment dat mijn opleiding klaar is, dan ga ik er gewoon 100% voor. En dat heb ik toen ook gedaan. Even los van of dat goed of fout is, of dat ik dat mensen nu zou adviseren. Maar dat was mijn weg en mijn wereldbeeld op dat moment. Dus ik had tijdens mijn stage te maken met al deze zaken. Met alcohol en met feestjes en dergelijke. Waar ik gewoon aanwezig moest zijn als managersfunctie. Weet je wel? Je moet daar aanwezig zijn. Je bent daar verantwoordelijk voor. En ik weet nog heel goed dat ik in het restaurant dus actief was. En ik moest dus de vloer in de gaten houden. Ervoor zorgen dat iedereen zijn werk deed en dergelijke. En je hebt dus gedeelte van de keuken. Je hebt gedeelte van het restaurant. De restaurant, daar heb je allemaal obers rondlopen, die mensen aan het bedienen zijn en dergelijke. Je hebt een bar waar een van de medewerkers staat. En dan heb je aan de keuken heb je alle chefkoks en dergelijke heb je aan het werken. En je hebt een sophoek. En daar had je 2 afwassers. En dat waren allebei 2 oudere Marokkaanse mannen.
Okay.
En op dat moment, dat gedeelte, als ik eraan terugdenk, is heel bizar, want ik voel me dan net een bekeerling die een moslim ziet en weet je, toch een verbinding zoekt.
Ja.
Dat waren ook de enige 2 moslims verder in die werkzaam waren in het hotel. Dus ik merkte ook dat ik steeds toenadering zocht. Dat ik steeds toch langsliep om een praatje te maken en dergelijke. Ik weet nog precies hoe heette. De ene heette Mohammed, de andere heette Abdul Latif. En het leuke was dat dit zijn van die oude mannetjes die je in de eerste rij in de moskee ziet met Salat al-Fajr. Die zie je dus daar op de werkvloer. En het leuke was dat op een gegeven moment, toen duidelijk was dat ik moslim was en zij moslim waren, dat Mohammed was een wat langere broeder met een zwarte snor, zwarte haar, krulhaar, dat hij me vroeg van, verricht je het gebed niet? En dat was al een struggle voor mij toen, want ik wist niet waar ik moest bidden. Dus ik probeerde altijd tijdens mijn pauzes te gaan bidden in de kleedkamer. Hij zei, wacht, ik heb een goed idee voor jou. En hij liep met mij mee. En in de kleedkamer had je één kast, zeg maar. Die was altijd op slot. Ik heb me altijd al afgevraagd van wat zit daarin. Maar ik heb nooit de moeite genomen om daar wat achter te zoeken.
Het hele masjid.
Ja, wat bleek.
Fajr wordt daar gebeten. Daarom waren ze altijd eerste rij natuurlijk.
We lachen, maar wat bleek. We kwamen dus daar binnen. En Mohammed had de sleutel van die kast. Hij maakte hem open. En inderdaad, een mooie, hele warme kamer.
Klaar.
Ja, met de muren waren een beetje de kleur van deze vloer, zeg maar. Een hele mooie warme uitstraling, een mooie donkerrode sajada. Met een schilderij van de Kaaba en tasbih, et cetera. En een paar masahif aan de andere kant van de muur. Prachtig ingericht. En hij zei van, als je wil bidden, ahlan wa sahlan. En hij zei van, hij had een kopie van de sleutel.
Wist het hotel hiervan, vraag ik me af. Wist het hotel hiervan?
Ik heb die vraag nooit gesteld. Maar het was er wel. En het was heel leuk om dat mee te maken.
Neemt hij zo ontslag, moet hij zijn spullen meenemen.
Zet jij dat mee?
Zet jij dat mee en alles? Ja.
Vraag zo heeft hij dat mee.
Ja, of hij het elke dag echt binnen heeft gesmokkeld. Ja,
we zitten in die grote tas, ja, keukenspullen. Alvast moeilijk, hè? Ja.
Dat is een heel leuke ontdekking.
Ja.
En hij gaf me dus de reservesleutel. Dus ik had nu toegang tot de masjid, weet je wel. Van, van F&B-manager gepromoot tot muezzin. En dus daar kon ik al mijn gebeden verrichten. En ik weet nog dat ik zo blij en zo dankbaar was naar Mohammed, dat ik deze man, subhanallah, tot aan de dag van vandaag verricht ik dua voor hem. Omdat ik heb stage gelopen van een periode van 6 maanden. Maar tijdens die 6 maanden heb ik echt een band opgebouwd met beide. Abdul Latif, die was niet zo heel goed in het Nederlands. Ja. En hij was niet heel erg spraakzaam, maar altijd heel erg vriendelijk. En, weet je? Maar met Mohammed, subhanallah, hij was toch een sleutelfiguur, zie ik, in mijn ontwikkeling. Omdat hij me toch, zeg maar, datgene wat ik miste, faciliteerde. Ja. In een periode waarvan ik wist van oké, ik wil praktiseren, maar het lukt niet.
Ja. En je hoeft dan natuurlijk ook niet ergens stiekem te doen of wat dan ook.
Inderdaad.
Dus het is heel geruststellend.
Ja, op het moment dat je de deur sluit, doe je lekker de deur op slot. Ja. Dus niemand komt ook binnen. Ja. Je kan gerust je gebed verrichten. En klaar.
Had je ook een hoedelruimte? Of?
Nee, dat doen we niet. Maar je had genoeg in de kleedkamers, had je genoeg wasbakken. Dus je kon gerust daar je hoedel verrichten.
Dat zou geweldig zijn.
Ja. Dus dat was mijn periode toen bij het Amsterdam American Hotel. Dat heeft dus 6 maanden geduurd. Daar heb ik een band opgebouwd dus met Mohammed en Abdul Latif. En het zorgde toch voor dat ik iets kon doen van mijn islam. Ik weet nog een ander moment, wat misschien wel grappig is. Ik had genoemd dat een ander iets wat ik ook graag wilde was mijn baard laten staan.
Ja.
Nou, in het hotelwezen is het zo dat echt kan, dat niet kan.
Abdul Latif had ergens een kapper ook nog in de geheime deur zitten.
En wat besloot ik om te doen? Ik moest mezelf elke dag scheren, want zelfs stoppetjes, et cetera, wordt absoluut niet getolereerd.
Is dat nog steeds tot dag vandaag?
Ik denk dat nu met al die hipsters en zo, dat het misschien wel wat is gewijzigd inderdaad. Dus misschien dat nu dat het wat makkelijker zou zijn. Maar toen de tijd was het absoluut niet het geval. Iedereen glad geschoren en geen excuus daarvoor. Dus ik had mezelf voorgenomen van, weet je wat? Ik ga het toch eens uitproberen. Even kijken hoe ver ik kom. Wie niet wacht, wie niet wint, toch?
Ja.
Dus
elke dag die paar millimeter, centimeter erbij.
Ja, ik heb besloten om, zeg maar, ik had, laten we zeggen, bij wijze van spreken maandag had ik me dus geschoren. Dinsdag kom ik naar werk, heb besloten om dinsdag om ongeschoren naar werk te gaan. Nou, ongeschoren na een dag, wat heb je dan? Een stoppeltje hier en een stoppeltje daar.
Behalve bij mij, dan dat heb ik na een maand.
Ja, ik zou niet overdrijven door te stellen van wat jij nu hier hebt, dat had ik.
Dat had ik die dag. Precies, ja.
En ik kwam dus de restaurant binnen. Ja.
Ik ben gewoon jouw reconstructie op dat moment.
Ja, inderdaad. Dus ik kwam binnen en ik was stagiair. Huh? Maar je hebt ook een echte manager. Dat is echt zijn leven.
Ja.
Dus ik kwam binnen. Hij bleef me aanstaren. Hij keek me aan. Hij zegt, wat is dit? Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zegt, je hebt je niet geschoren. Ik zeg, van jawel. Kijk, ik heb bijna niks.
Ja.
Hij zegt van, nee, dit kan absoluut niet. En geloof het of niet, hij had uit zijn broekzak
een
scheermester voorschijn. Ja. Geloof het of niet?
Hij was voorbereid, hè?
Hij was voorbereid.
Ik pak hem, man.
Ja, de gaten.
Is niet makkelijk.
Misschien was het van de IVD, ik weet het niet. Maar hij had de scheermes tevoorschijn. Hij zegt, je gaat nu naar de kleedkamer en scheren. Wow, dus ik ging naar de kleedkamer en scheren. Maar toen wist ik van, oké, weet je. Dus
het gebed.
Ik heb een moskee gekregen. Dat is goed, maar
Het klinkt gewoon als een dagberriebeschrijving.
Ja, inderdaad.
Scheermes.
Dat je afvraagt, weet je wel. Van hoe vaak heb je deze situatie meegemaakt? Dat je zoiets hebt van, ik moet de scheermes
in mijn zak
hebben. Ja.
Overkom me niet nog een keer dat ik hem niet bij me heb. Ik zorg dat ik hem
inderdaad. Dus dat was een no-go. Dat ging hem niet worden. Dus dat herkende ik al heel snel. Maar goed, ik dacht van oké, dus dan even die 6 maanden uitzitten. En klinkt als een gevangenisstraf. Maar die 6 maanden uitzitten en dan vervolgens heb ik geen stage meer. Dus dan kan ik...
Het zijn behoorlijk wat schermesjes.
Ja.
Als je elke dag moet scheren voor 6 maanden.
Ja. Ja, misschien was het ook verwerkt in het salaris. Maar die 6 maanden waren afgelopen. En wat je bij de meeste stageplekken hebt... Denk ik, naar mijn ervaring dan. Dat als je goed je best doet, dat je ook een baan aangeboden
krijgt. Ja, precies.
Dat gebeurde dus ook. En wat ik erbij moet vermelden, is dat deze islamitische ontwikkeling... die kon niet op heel veel steun rekenen thuis. Kijk, ik ben Pakistaans van afkomst. Ja. En Pakistanen over het algemeen zijn heel religieus ingesteld.
Ja.
Maar je hebt een groep die... groep Pakistanen, zeg maar, die zijn wel religieus ingesteld... Maar die hebben wel zoiets van, oké, maar we zijn nu in Nederland. Doe maar lekker niet gek, weet je. Doe maar gewoon even normaal. En verricht gewoon het gebed thuis.
Ja.
Lees de Koran. Maar ga je niet bezighouden met dingen zoals een baard en dergelijke. Dus die ontwikkeling die ik thuis al meemaakte... Dat was een ontwikkeling van het praktiseren van de islam. Maar het was ook een periode van botsingen als het gaat om het theologisch gedeelte. Hm. Ik hoef daar niet heel veel over uit te wijden, maar er zijn gewoon bepaalde theologische verschillen in de moslimgemeenschap.
Ja.
Nou, die ervaarde ik dus thuis tussen mijn ouders en mezelf.
Wat denk ik ook herkenbaar is voor best wel veel jongeren die op een gegeven moment zo'n bepaalde groei doormaken. Dat ze op een gegeven moment tegen dingen aanlopen of denken, hey, dit zou anders moeten of dit zou anders moeten.
Inderdaad.
Ja.
Dus deze islamitische ontwikkeling was voor mijn ouders heel zorgwekkend, omdat ze niet wisten welke kant op ging. En het is ook nog eens een ontwikkeling die plaatsvindt zo vlak na 11 september.
Ja.
Dus reden des te meer om je zorgen te maken. Wat dat betreft neem ik mijn ouders ook absoluut niets kwalijk. Want iedereen maakt zich zorgen om zijn kind en iedereen doet het op zijn eigen manier.
Ja.
Dus deze ontwikkeling die zorgde dus aan de ene kant voor dat ik met uitdagingen buitenshuis zat, maar ook uitdagingen binnenshuis. En de grootste uitdaging voor mij was om mijn vader uit te leggen dat de opleiding waar hij voor had betaald, dat ik daar niets mee ga doen.
Ja.
Want ik ga wel voor mijn diploma, ik ga hem wel halen, maar dat ik dan tegelijkertijd moet uitleggen van ja, ik ga niet, weet je, ik ga niet werken bij een hotel of wat dan ook.
Bierlopen.
Vanwege alcohol, om maar zoiets te noemen. Precies. Bij de meeste ouders gaat dat er gewoon niet in. Van weet je, ik heb hier 30.000 euro geïnvesteerd in je opleiding. Het was ook nog eens een privéschool. Hmm. Dus dan betaal je nog meer. Weet je, ja.
Dat is wel echt een moeilijke keuze geweest.
Ja, inderdaad. Dus dat was ook iets wat ik moest uitleggen. En nachtmerrie boven nachtmerrie is dat het Amsterdam American Hotel mij een baan aanbood. Een hele goede baan.
Heel goed salaris.
Een heel goed salaris.
Auto
van de zaak.
Ja.
13e maand. Heel veel vakantiedagen. Hoeveel weet ik niet meer. Maar ik weet nog dat ik toen de tijd van onder de indruk was.
Ja.
En als manager.
En dus, hoe oud was je toen?
Ik was toen. Dat was 2006 volgens mij. Als ik me niet vergis.
Oké.
Okay. Iets daarna.
12 jaar geleden.
Ja, volgens mij. Ja. Dus dan zit ik op 21 jaar.
21? Ja. Oké, okay, 21 en je krijgt echt een topfunctie topbaan, aangeboden. Je? Okay.
Een hogeschool TIO, want die staat gewoon hoog aangeschreven. Dus je krijgt heel makkelijk een baan.
Ja.
Dus ik wist ook dat dit een gevolg was, een direct gevolg van de investering van mijn vader.
Hmm.
Dus dat is het baanaanbod dat ik kreeg. En ik had al voor mezelf besloten van ik ga dat niet doen. Vanwege de redenen die ik net noemde. Nou, voor mij is het heel makkelijk om dat te zeggen. Maar nu moet ik het thuis mijn vader gaan uitleggen. Dus ik heb dat heel lang uitgesteld.
Had je geen alternatief? Van hey, ik ga dit niet doen, maar ik kan misschien dit overbrengen waarvan die denkt, oké, weet je.
Ja, kijk, weet je, ik had sowieso nog een jaar te gaan van mijn opleiding. Want het was een derde jaar, dus ik moest nog een jaar. Dus het aanbod voor die baan, dat was in beginsel part-time.
Ja.
Dus naast mijn opleiding en vervolgens als mijn opleiding afgelopen is. Dat ik dan direct aan de slag ga. Dus ik zou als het ware een voorcontract tekenen. En vervolgens als manager aan de slag gaan als mijn opleiding voorbij was. Dus ik was op dat moment nog niet echt bezig met actief zoeken naar een baan of een carrière op dat moment. Want ik had als prioriteit, ik moet eerst mijn studie afmaken. En vervolgens vanaf dat punt kijk ik verder. Dus ik had inmiddels desbetreffende baan afgewezen. Maar ik had mijn vader nog niet uitgelegd. En aan de ene kant had ik zoiets van, ik had het kunnen verzwijgen. Want ik heb verder geen brief of zoiets wat ik van hem moest verschuilen of wat dan ook. Alles was gewoon, vond gewoon plaats op de werkvloer. Dus ik had kunnen verschuilen, maar het voelde gewoon niet lekker om dat te verschuilen voor mijn vader. Ik dacht, ik moet het toch. Ik moet
je had
toch
ook geen brief waar met kans op stond, dus je kon ook niet eruit praten.
Dus
je zat
niet,
vast.
Inderdaad. Ik kon hier niet aan ontsnappen. Dus ik weet nog dat ik op een avond op de bank zat. Mijn vader zat aan de andere kant van de bank. Hij was tv aan het kijken. En ik besloot van, oké, weet je wat? Ik moet het gewoon zeggen. Ik zie wel wat er gebeurt. Ik heb in die periode, ik heb klappen gehad, ik heb ruzie gehad. Dus hoe erg kan het zijn, weet je wel? Ik heb al de gekste dingen gedaan. Dus ik dacht van, oké, weet je wat? Ik ga het gewoon zeggen. En ik zei het van, papa, ik heb een baan aangeboden gekregen van Amsterdam American Hotel. En het ergste moment wat je kan hebben is als je vader tv aan het kijken is. En je vertelt iets en zijn aandacht gaat dan naar jou.
Dan
heb je iets gezegd wat zijn aandacht heeft getrokken.
En dan moet het goed zijn.
Ja,
anders heb je
dan moet het goed zijn. Ja, dus ik had gehoopt dat hij gewoon naar tv zou blijven kijken en dat ik dan op een gegeven moment weg zou kunnen lopen. Maar bij die zin keek hij me al aan. Ja. Ik dacht van klaar, galas. En morgen Janessa. Dus ik zei tegen mijn vader van oké, ik heb een baan aangeboden gekregen. Maar ik heb hem afgewezen. En hij zegt, waarom heb ik hem afgewezen? Hij zei, vroeg, is het salaris niet goed? Dus, weet je? Ik zei van, nee, het salaris was heel goed. Hij zei, wat was salaris? Ik heb dat ook nog moeten opnoemen.
Hij werd
nog
warmer.
Secundaire voorwaarden moeten opnoemen en dergelijke. Auto van de zaak en dergelijke. En hij zegt van, waarom heb je dan afgewezen? En ik gaf aan, ik heb het afgewezen vanwege die en die redenen. En toen viel het stil. Ik keek om me heen. Ik dacht, komt er ergens een vliegend voor vandaan? Of wat moet ik verwachten boven me? Wat gebeurt er? Maar hij was gewoon stil. Hij zei, is goed. En hij zei verder niks. En op een gegeven moment, enkele momenten daarna... Kijk, in mijn hoofd was het heel lang stil. Was een half uur stil. Maar ik weet dat het slechts maar enkele momenten waren. En op dat moment begon hij... iets wat ik bij mijn vader nog nooit had gezien. Begon hij te huilen. En niet zeg maar huilen, maar ik zag tranen. En ik zei van, ik vroeg hem van, heb ik je zo teleurgesteld met het afwijzen van deze baan? Hij zei van, nee, ik heb precies gekregen waarvoor ik heb geïnvesteerd. Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zei, ik heb geïnvesteerd in jouw opleiding, zodat jij kunt doen wat jij wilt op de manier die jij wilt. En dat is exact wat je hebt gekregen vandaag. En dat was voor mij een hele grote verrassing. Want al hetgeen wat ik daarvoor had gezien, was van, nee, je moet gewoon doen wat ik zeg en daarin gaan we verder. Maar het feit dat ik dus in de positie was om te kunnen kiezen voor mijn principes en dat ik niet genoodzaakt ben om deze baan aan te nemen vanwege financiële redenen of wat dan ook, dat was zijn visie voor mij.
Die onafhankelijkheid.
Inderdaad. Ja. Dus hij was blij en hij was trots. En dat was nieuw voor mij, snap je? Dat was iets waarbij ik dacht van, oké, dit is iets heel groots.
Power level 100 in één keer.
Ja. En ik dacht nog bij mezelf, oké, zou ik ook gaan zeggen dat ik baan gelaten staan. Dergelijk. Ik dacht van, nee, ik ga me niet verbarren.
Dat is een mooi verhaal.
We houden hem gewoon zo. Dus dat was het moment dat ik dacht van, oké, weet je, heb ik nu gewoon de zegen gekregen van mijn familie ook, dat ik gewoon verder kan gaan met deze ontwikkeling. Nou, ik had dus nog dat laatste jaar te gaan. Ik heb het laatste jaar afgemaakt. Dat ging verder zonder problemen. Ik had geen stageplek en dergelijke meer. Dus begon al een baardje te komen. Dergelijke. Ik begon met een klein baardje. En zo ging dat verder. Maar dat was dus een beetje het verhaal van mijn schoolperiode. Van middelbare school naar HBO. Waarin ik een beetje in die struggling zat van islam praktiseren of kiezen voor carrière en dergelijke. Ja. En uiteindelijk is dit de keuze geweest. En hier sta ik voor jullie. Dit is de uitkomst.
Ja. En je hebt toen de keuze gemaakt om iets later naar Egypte te gaan. Om daar te studeren.
Klopt.
Hoe lang na het afronden van je HBO-studie heb je toen die keuze gemaakt om naar Egypte te gaan?
Dat was 5 jaar daarna, als ik me niet vergis.
Oké.
5 jaar daarna.
En neem ons mee, wat is er in die 5 jaar gebeurd?
Ja, dat is een periode geweest.
In geval, denk ik.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, dat inderdaad. Dat was een periode van ontwikkeling voor mezelf op islamitisch gebied.
Oké.
Ik voelde al heel snel de noodzaak om verder te groeien daarin. In eerste instantie op gebied van kennis. En ik weet wel van mezelf dat ik altijd wel iemand ben geweest met een hoge ambitie. Ik neem niet snel genoeg met een middelmatig niveau. Even los van een middelbare schoolperiode. Maar ik had mezelf dus ook voorgenomen van oké, ik ga nu duiken in de islam. Ik ga nu duiken in het opdoen van kennis. Maar ik wil niet alleen kennis opdoen om simpelweg te weten wat ik moet doen en klaar. Ik wil verder. Ik wil gaan onderwijzen. Ik wil gaan preken. Ja. Dus al heel snel wist ik al van mezelf van dat is mijn ambitie, daar wil ik naartoe.
Ja.
Dus ik heb ook die weg ingeslagen. Ik heb alle nodige beslissingen genomen die nodig waren om die weg in te slaan. Dus ik ben op zoek gegaan naar verschillende leraren. Ik ben op zoek gegaan naar verschillende instanties en stichtingen waarbij ik zeg maar kon profiteren, waarbij ik kon leren. En dat heb ik dus 5 jaar lang gedaan. En op een gegeven moment kwam ik tot het punt waarbij ik dacht van oké, ik merk toch dat ik
dat er een bepaald plafond is misschien?
Ja, in Nederland wel.
Ja.
Ik dacht van ik wil meer, ik wil verder groeien, weet je wel. En daarnaast was hier ook de afleiding van werk en van andere zaken. Waarbij ik dacht van oké, ik moet een situatie creëren waarin ik gewoon weg kan. En waarbij ik mezelf financieel zo heb ondersteund dat ik niet meer hoef te werken. Maar dat ik gewoon volop kan gaan voor mijn islamitische studie.
Dus gewoon een bepaalde passieve vorm van inkomen hebt.
Inderdaad.
Ja.
Dus wat ik heb gedaan in die 5 jaar... is dat ik volop bezig ben geweest met sparen.
Ja.
Ik heb eigenlijk echt heel economisch geleefd in die periode. Om ervoor te zorgen dat ik voldoende geld zou hebben om te vertrekken en een studie te gaan volgen.
En toen heb je gewoon verschillende bijbaantjes gedaan? Of waar moeten we dan aan denken? Part-time banen? Want je bent dan natuurlijk al wat ouder.
Nee, op dat moment was ik al klaar met mijn school. Dus ik ben gewoon fulltime aan de slag gegaan.
Oké, ondernemen.
Ja, in eerste instantie ben ik wel op zoek gegaan naar wat baantjes in loondienst. Maar al heel snel bleek dat ik heel slecht tegen autoriteit ben. En dat ik niet zozeer slecht tegen autoriteit, maar op het moment dat ik iets beter denk te weten, dan wil ik het toch eerst op die manier proberen. En ja, als je in loondienst bent en je baas zegt A en jij zegt B, dan houdt het heel snel op, snap je? Dus ik heb dat zo'n... mijn eerste baan heb ik een week volgehouden. Mijn tweede baan heb ik 9 weken volgehouden. Mm-hmm. Mijn derde baan 6 maanden volgehouden. Dus je denkt van oké, zet de stijgende lijnen.
Ja, precies.
Maar na die 6 maanden dacht ik van, weet je wat? Nee, dat is niks voor mij. Ik ga niet steeds, een baan nemen voor zo'n korte periode. Ik ga gewoon ondernemen.
Ja.
En toen begon ik aan een project met mijn vader. Dat heb ik voor 2 jaar lang gedaan. En toen merkte ik de botsingen op zakelijk gebied tussen mijn vader en mij. Mm-hmm. Hetzelfde punt van autoriteit. Dus ik dacht van oké, weet je wat? Ik heb nu wat geld opgespaard.
Die autoriteit blijf je houden.
Ja, inderdaad. Dus daar ontkom je niet aan. Nee, precies. Dus ik dacht van oké, nu moet ik echt wat voor mezelf gaan doen. Dus dat ging ik doen. Dus ik had de laatste 2 jaar voordat ik naar Egypte ging, dat ik echt voor mezelf bezig was. Toen heb ik heel veel geld kunnen sparen.
Ja.
Ik had me tegelijkertijd ingeschreven voor verschillende universiteiten waar je een beurs voor krijgt. Zodat ik ook voor het financiële geen zorgen zou hoeven maken. Ook al was ik voorbereid, maar dacht toch, weet je, gewoon proberen. Maar tegelijkertijd is het heel lastig om daar binnen te komen. Want in de meeste universiteiten is dat gewoon een hele willekeurige selectieprocedure. Dus ik had mezelf ook voorgenomen van, ik ga daar niet op wachten. Ik schrijf me in, maar vervolgens vergeet ik dat ik me heb ingeschreven.
Ja.
Zodat ik daar niet op reken.
Ja. En je bent naar de Azhar Universiteit gegaan, toch? In Egypte.
Ja, uiteindelijk toen ik merkte van oké, die universiteiten waarvoor ik me had ingeschreven lukt niet. Besloot ik om naar Egypte te gaan. En,
dat was niet je eerste keus? Dat
was niet mijn eerste keus, nee.
Okay.
Maar het was ook niet zo dat ik met tegenzin ging of met een teleurgesteld gevoel. Want Egypte was nog steeds een plek waarbij ik dacht van oké, weet je, hier is meer dan genoeg te doen. En vooral Azhar.
Tuurlijk.
De Azhar Universiteit is een van de oudste universiteiten, misschien wel de oudste van de wereld. Dus wie ben ik dan om te zeggen van Azhar is niet goed genoeg.
Ja.
Dus ik voelde me ook heel erg vereerd van oké, ga ik deze stap maken, weet je. Dus ik kwam aan in Egypte. Ik had genoeg geld opgespaard om gewoon rustig mijn leven in te dekken. Dus ik was van start gegaan en ik was aangekomen in het voorjaar. Dat was in maart, april ergens. En dat lesjaar van Azhar zou beginnen in september. En voordat je in Azhar komt, moet je een bepaald traject aflopen. Je komt niet zomaar binnen. Want Azhar heeft meerdere divisies, heeft meerdere fases die je moet doorlopen. En die moet je voldoende afsluiten voor je binnenkomt. Je moet beginnen met basisschool als het ware. Vervolgens ga je naar de middelbare schoolversie. En dan pas kan je aansluiten bij de Jamia, bij de universiteit. Ja. Maakt niet uit waar je vandaan komt, maakt niet uit wie je bent. Tenzij je echt een diploma hebt, waarbij je al vooropleiding hebt genoten. Op dat gebied, op islamitisch gebied. Nou, dat had ik dus niet. Met mijn hotel event management kom je als daar niet binnen. Dus nu moest ik me gaan voorbereiden voor de Universiteit van Azhar. Terwijl ik nog niet alle middelen tot mijn beschikking had op dat moment. Ik sprak al Arabisch, maar mijn Arabisch was niet op dat niveau dat ik op universitair les kon gaan volgen. Dus ik had besloten van oké, ik ga wachten. Ik ga het eerste jaar ga ik gewoon focussen op Arabisch. Zodat het gewoon op en top is. En volgens het jaar daarna ga ik me aansluiten bij de universiteit. En een van mijn mentoren, die al van heel lang aan mijn kant zat en waarbij ik heel veel van heb mogen leren, is Sheikh Haytham al-Haddad uit Engeland.
Ja.
En hij accepteerde mijn plan niet. Hij gaf aan van nee. Hij zei van je gaat veel tijd verspillen. Maar ik ga van ja, oké, maar ik kan nog niet, ik kan me nog niet aansluiten. Ja. Weet je? Ik kon Arabisch spreken en basic boeken lezen en dergelijke, maar we hebben het over de universiteit.
Ja, academisch niveau.
Ja. Hij zei van oké, hij zei je hebt 4 maanden. Dat was zijn antwoord, je hebt 4 maanden. Dus ik dacht van ja, ik weet dat ik 4 maanden, wat moet ik in 4 maanden gaan doen? Hij zei, je moet in 4 maanden gaan stampen, zodat je vloeiend Arabisch kunt, omdat je op dat niveau zit. En ik begon toen ook om me heen te vragen aan andere buitenlandse studenten die daar waren, in Egypte. En elke student raadde mij dat af. Die zei van, niet doen, niet doen. Focus je gewoon op Arabisch, ga even 1-2 jaar even focussen. En vervolgens schrijf je in voor de Jamia. En ik keerde weer terug naar Sheikh Haytham en ik zei tegen hem van, weet je, ik heb rondgevraagd met alle respect voor uw advies en dergelijke, maar iedereen adviseert mij om toch eerst 1 jaar rustig Arabisch te studeren. Hij zegt van nee. Hij zei, ik weet dat je het kan. Hij zei, er is een reden waarom je hier bent gekomen, dus je moet het gewoon doen. Dus ik dacht van oké. Ja, ik sta zelf voor een berg waarvan ik zelf de overtuiging heb van ja, dit gaat je niet lukken in 4 maanden. Hoe ga je het doen? Maar tegelijkertijd heb ik vaker voor situaties gestaan waarbij ik geen raad wist. En dan heb ik zijn raad opgevolgd en kwam het altijd wel goed. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga het gewoon proberen. En ik zie wel, want ik moet toch eerst toetsen gaan afleggen voordat ik de universiteit binnenkom. Nou, als ik die toetsen niet haal, dan is duidelijk dat ik gewoon nog niet klaar voor ben. Als ik die toetsen wel haal, nou, dan is het me gewoon gelukt.
Ja.
Dus ik dacht van, oké, ik ga mijn eigen curriculum opstellen. Ik ga mijn eigen lesprogramma opstellen. En die ga ik gewoon volgen. En om je een beeld te geven van hoe die maanden in aanloop naar Azhar dus uit hebben gezien. Je hebt maandag tot en met zaterdag.
Ja.
Of maandag tot en met zondag. Ik had in eerste instantie had ik me ingeschreven bij een Arabisch lesinstituut, Al-Qurtuba. En Al-Qurtuba was een instituut dat daar bekend stond om lesgeven voor niet-Arabisch sprekende.
Dit was in Egypte al?
Dit was al in Egypte.
Okay, ja.
Voor niet-Arabisch sprekende uit het Westen.
Ja.
Dit was trouwens in Alexandrië, niet in Cairo, maar in Alexandrië. Mm-hmm. Daar begon ik. En ik kwam dus in een klaslokaal terecht. En met 5 of 6 andere studenten. Een aantal uit Turkije. Een aantal uit de Filipijnen. En eentje uit Oostenrijk en eentje uit Engeland. En nog eentje uit Amsterdam trouwens.
Okay.
Een Nederlander met mij. Een Marokkaanse jongen. Dus ik zat met zo'n 6-7 jongens volgens mij in totaal. Nou, wat ik al heel snel merkte, was dat het tempo heel erg laag was. Voor mijn doen in ieder geval. Het schoot totaal niet op.
En dat was gewoon maandag tot en met vrijdag?
Dat was maandag tot en met vrijdag. Nee, dat was zondag tot en met donderdag.
Oké. Okay.
Want vrijdag en zaterdag zijn daar de weekenddagen. Ja. Dus zondag tot en met donderdag. En waarbij ook nog eens, waarbij je soms hele weken vrij had vanwege vakantie of wat dan ook. Dus het schoot absoluut niet op. Dus ik gaf ook aan mijn leraar van ja, weet je, ik wil gewoon sneller.
Ik heb 4 maanden.
Het schiet niet op. Ja, ik heb 4 maanden tijd, weet je. Tijd tikt. En hij gaf aan van oké, weet je, er is een gevorderde groep. Je kan je eventueel daar aansluiten. Ik zei van, is goed, doe maar. Gooi me erin. Dat motiveert me om dan gewoon alles wat ik heb gemist, om dat gewoon in te halen. Dus ik ging naar de gevorderde groep. En daar merkte ik van, het gaat niet snel genoeg. Ik leerde wel nieuwe dingen, maar het was voor mij
niet op het tempo wat je nodig had om.
Ja, ik heb bij mezelf altijd wel gemerkt van, je hoeft mij dingen niet 4-5 keer uit te leggen. Als je het me 1 keer uitlegt, je bent gewoon goed verstaanbaar, dan volg ik je wel, snap je? En dan ga ik daar gewoon in mee. En dat merkte ik dus ook met de Arabische taal. Ik heb absoluut geen talenknobbel. Dan zou je denken van oké, misschien ben je ook goed geweest in Frans, Duits en dergelijke op school. Ik was verschrikkelijk. Met de hakken over de sloot. Maar de Arabische taal, ja, daar had ik een passie voor. Omdat het gelinkt was met islam. Ja. Omdat het gelinkt was met mijn ambitie. Dus daar wil ik wel in slagen. Ja. Frans, Duits, ja.
Spannend, je hoort ook van mensen die zich op een gegeven moment in de Arabische taal verdiepen. Dat ze zeggen, ik was echt een verschrikkelijke student. Maar toen ik eenmaal met Arabisch begon, ging het vanzelf.
Ja, exact. En dat heb ik precies zo ervaren, inderdaad. Dus ik merkte ook in de gevorderde groep van dat het niet snel genoeg ging. En ook daar had het te maken met die vrije dagen en dergelijke. En ik gaf ook aan van oké, weet je, ik heb les van zondag tot en met donderdag. Kunnen we vrijdag of zaterdag ook iets regelen? Hij zei van nee, kan niet. Want het instituut is dan gesloten. Ik dacht van ja, oké, weet je, wat moet ik hiermee? Dus toen besloot ik van oké, ik ga het anders doen. Ik vroeg aan een aantal andere studenten die daar waren, die ook studeerden op Azhar, van zijn er privéleraren? En ze zeiden van ja, die zijn er wel, maar hou rekening mee, die zijn duur.
Ja.
Nou, alhamdulillah, ik was voorbereid gekomen, begrijp je? Ik was voorbereid. Dus ik had het geld daarvoor. Ik zei, geen probleem.
Ja.
Dus ik kreeg een aantal nummers en iedereen raadde mij 1 persoon in het bijzonder aan. Dus ik belde hem en ik sprak met hem af van oké, weet je, ik wil privélessen. En met dit als doel. En hij was eerst even stil toen ik dat doel noemde. Hij zei van oké, we gaan het proberen. Ik dacht oké, alhamdulillah, iemand die een beetje op mijn tempo zit. Is goed. Oké, het bedrag zus en zo, bla bla, we gaan dit en dit doen. Ik zei, is goed. Hij zei van, zondag tot en met donderdag neem ik aan? Ik zei van nee. Ik zei zondag tot en met zondag. Ik wil 7 dagen in de week. Hij zei van, oké, 7 dagen in de week. Dan moet ik wel even kijken of dat lukt. We ophangen, uurtje daarna belde hij terug. Hij zei, oké, is goed. We gaan 7 dagen in de week. Hoeveel uur per dag wil je les? Ik zei van, kijk, ik moet dit leren en dit leren en dit leren. Hij zei, oké, woordenschat, lezen en dergelijke. Dat gaan we doen in de ochtend. En dan hadden we in de ochtend hadden we 3 uurtjes voor uitgetrokken. Dus daar begon ik
mee. En dat was dan nog voordat je een normale les begon? Van zondag tot en met donderdag? Die, met de
die had ik al gelaten.
Oh, die had je al gelaten?
Daar was ik mee gestopt.
Oké. Ja. Dacht, laat dat maar zitten, ik ga hiervoor.
Dat schiet niet op, dus ik ga gewoon volop voor privéles.
Okay.
Dus toen begon ik met die lessen. En ik merkte dat het tempo was dat ik graag wilde zien. Want alle focus was op mij, omdat ik geen medestudenten had. Dus ik begon me steeds sneller te ontwikkelen. Maar ik merkte tegelijkertijd dat ik 3 uur op een dag les had. En dan heb ik wat tijd voor herhaling en huiswerk en dergelijke. En dan heb ik nog de rest van de dag. Dus daar was ook weer een gat. Het was te veel ruimte. Dus besloot ik om een heel curriculum eromheen te bouwen. Wat ik toen heb gedaan, voor die 4 maanden lang, is dat ik in de ochtend met Fajr opstond. Dat ik het gebed ging verrichten in een moskee nabij. En daar de imam van de moskee, daar ging ik mee zitten om de Koran mee te lezen. Memorisatie en tajweed. Vervolgens ging ik naar huis. Om 10 uur in de ochtend was ik thuis. Was mijn privéleraar daar ook. Van 10 tot 1 zat ik met hem om Arabisch te leren als het gaat om vocabulaire vooral. Ja. Daar was de focus op vocabulaire en hiwar. Spreken, zeg maar. Vervolgens van 1 tot 2:30 mm-hmm. had ik als het ware pauze. Had ik tijd voor het gebed, had ik tijd voor thuis en dergelijke. Want ik was toen al wel getrouwd trouwens.
Okay.
Ik was gaan met mijn vrouw en 2 kinderen had ik toen ook zelfs. Belangrijk detail. Dat ik even...
Heel belangrijk detail, ja.
Dat ik even vergeten was te vermelden. Van 2:30 tot 4:30 zat ik bij een andere Arabische leraar. Hij was mijn Arabische leraar bij Córdoba. Dus ik was erin geslaagd om hem ook te strikken voor privéles.
Ja.
En hij zou mij grammatica geven elke dag uit het Azhar curriculum. Dus hij bereidde me qua taal voor op de exacte toets die ik zou krijgen. Dat was dus van 2:30 tot 4:30. Van 4:30 tot 7:00 had ik dan weer pauze. Thuis was ik bezig met de herhaling en doornemen wat ik in de les had gehad. En vervolgens van 7:00 tot 9:00 was er een andere moskee in de buurt, waarbij er verschillende lessen gegeven werden elke dag. De ene dag was er fiqh, de ene dag was er aqida, de andere dag was er hadith. En dat was dus mijn avondprogramma. Dat heb ik voor 4 maanden lang gedaan.
Van fajr tot 7 dagen
in de week.
7 dagen
ja,
in de week.
Van maandag tot met zondag. Inderdaad van fajr tot na isha.
En als je dat had gezegd tegen je 15-jarige zelf, dan had hij je uitgelachen.
Ja, dat gek. Wat ga je doen? Waarom wil je zoveel studeren? Ja.
Ja.
Maar dat was wat ik wilde op dat moment.
En als je nu terugkijkt op die periode, natuurlijk, het is een hele mooie tijd.
Ja.
Maar er zullen sowieso genoeg mensen zijn die luisteren, waaronder ik, die denkt, mooi verhaal, maar zou ik dat kunnen? Bij wijze van. Maar ik denk dat jij precies diezelfde vraag toen ook in je hoofd had, voordat je met dit programma überhaupt begon, toen je hoorde van 4 maanden. Wat voor advies zou je aan iemand willen geven die niet 7 dagen in de week hetzelfde wil doen, maar die ook, weet je, zijn schema vol wil zetten? Welk advies zou je geven?
Kijk, Allah, weet je, het is op het moment dat je iets graag wilt en je hebt er jouw ambitie van gemaakt, je hebt er jouw levensmotto van gemaakt, je hebt jouw visie ervan gemaakt, dan ben je tot heel veel toe in staat. Maar dat is het eerste. En ik denk, en dit zeg ik niet om mensen te demotiveren, maar dit zeg ik om mensen kritisch te laten kijken naar wat ze zelf zeggen.
Willen ze het graag genoeg?
Wij zeggen heel vaak dat we iets willen. Het zeggen dat je iets wilt is heel makkelijk.
Maar hoe graag wil je het?
En dat moet blijken uit je daden. Iedereen zegt van, ik hou van kennis. Ik wil een geleerde worden, ik wil dit worden, ik wil dat worden. Maar het werk ervoor neerleggen, dat is heel wat anders. Dus het zeggen van, ik wil dit, is wat anders dan het daadwerkelijk willen. En daarom zie je ook dat als het gaat om het opdoen van kennis, de geleerden maken een onderscheid tussen talab al-ilm en muhib al-ilm. Iemand die daadwerkelijk streeft naar het vergaren van kennis, een daadwerkelijke student van kennis, die zijn leven wijdt aan het innemen van kennis. En iemand die simpelweg houdt van kennis. Mm-hmm. Het is goed om te houden van kennis, absoluut niet slecht. Maar op het moment dat je vaststelt dat jij dat bent, moet je jouw dagelijkse bezigheden en jouw ambities daarop afstemmen. Wat betreft een talibul ilm, die heeft een hele andere visie voor zich. En ik wist van mezelf, ik wil een student van kennis zijn. Ik wil die kant op. En vandaar dat het makkelijk wordt gemaakt. Omdat je iets doet waar je van houdt. Het is een beetje te vergelijken met je werk. Ik bedoel, je kan werk verrichten waar je 5 dagen in de week naar kantoor moet. Maar waarbij je absoluut geen zin hebt om te werken. Ja. Je werkt puur om gewoon je geld te krijgen en rond te komen.
Ja.
Dus zul je merken dat je motivatie op een gegeven moment zal afnemen. Je zal het niet leuk vinden. Je zal bepaalde doelstellingen niet behalen, omdat je simpelweg niet interesseert.
Ja.
Maar als je iets doet waar je van houdt, dan kan het zelfs zijn dat je minder voor betaald krijgt, maar jouw prestaties zullen heel hoog zijn. Dus dat is het allereerste advies wat ik iedereen zou willen meegeven, is kijk naar jouw ambitie.
Ja.
En wees eerlijk naar jezelf in hoeverre je dat daadwerkelijk wilt. Ja. En niet alleen dat het leuk is om te zeggen.
Wat wellicht misschien ook nog een grote rol daarin speelde, was dat je bent naar Egypte verhuisd op een gegeven moment.
Ja.
Je bent natuurlijk met je vrouw en met je kinderen. Hield je bezig met social media in die periode? Of was dat ondenkbaar?
Nee.
Dus je,
zelfs al zou ik willen, de verbindingen zo traag waren. Het zou niet eens lukken. Maar misschien was dat alleen maar een zegening. Hè?
Ja.
Ja.
Hoe heb je dat thuis voorgesteld? Je kwam thuis en je dacht, hey, ik heb nieuws, ik wil naar Egypte.
Ik heb dit punt eigenlijk al, had ik al aangekaart op het moment dat ik ging trouwen.
Aha. Voorbereid.
Dus, dat was al
geen aap uit de mouwen.
Ik heb toen de tijd heb ik aangegeven van luister, dit is mijn ambitie. Dit wil ik gaan behalen. Ik heb zelfs het punt benoemd van kijk, er zal een moment komen. Want ik was heel zeker van ik ga dit punt halen. Ik ga op dat punt komen. Dus ik ga op het moment dat ik terug ben in Nederland. Want dat is altijd de ambitie geweest. Hè? Dat is altijd het plan geweest om terug te komen. Vertrek naar Egypte was tijdelijk. Om daar gewoon de vruchten te plukken van datgene wat daar aanwezig was. En vervolgens terugkomen om die vruchten hier te delen.
Ja.
Dus ik heb altijd ook gezegd van er gaat een moment komen dat we terugkomen. En dan gaat mijn schema heel erg druk zijn. Ik ga weinig thuis zijn. Ik ga veel dingen vrijwillig moeten doen. Want dit wordt geen financiële carrière. Dus dat is iets waar je op voorbereid moet zijn.
Lekker huwelijksgesprek is dat.
Ja. Maar ja, dat scheelt wel op het moment dat je thuis komt met het nieuws van oké, we vertrekken. Snap je? Dus dat heeft alles wel makkelijker gemaakt. Het feit dat ik zelf al wist op dat moment van wat ik wilde met mijn leven.
En je hebt een afleidingsvrije omgeving gecreëerd door naar Egypte te gaan.
Exact. Want het grote voordeel was dat ik mij volledig kon focussen op islam.
En ik denk misschien wel heel veel in de hedendaagse, heel veel jongeren tegenwoordig, die hebben misschien ook wel die ambitie. En die hebben dat voor ogen en die pennen misschien een aantal doelen neer.
Ja.
Maar op een gegeven moment dan kom je weer in het dagelijkse sleur van het leven. Social media, je smartphone, WhatsApp, groepschat.
Jij hebt daar een mooie oplossing voor. Deze jongen is niet te bereiken op telefoon. Want blijkt, hij heeft 2 telefoons. Ja. 1 smartphone en een oude Nokia.
Okay,
hij heeft de simkaart van de ene in zijn Nokia gestopt.
Ja. Ja.
Die doet hij af en toe aan, dan is hij belbaar.
Ja.
Anders doet hij hem uit en is hij gewoon niet belbaar.
Ja. Ja.
Dan spreek ik met hem af en dan bel ik hem en neemt hij niet op. Ik denk, ja.
Weet je wat het mooie is? Het lijkt op een oldschool Nokia, maar hij heeft gewoon 4G.
Zo.
Ja, het is gewoon een bananafoon. In een film vroeger was het gebruikt als een soort revolutionaire telefoon voor in de toekomst. En ze hebben hem nu nagemaakt.
Ja.
Ik wacht alleen nog op het moment dat hij WhatsApp heeft. En als hij even WhatsApp heeft, dan heb ik geen smartphone meer nodig. Dan ben ik gewoon volledig daarop gefocust.
Ja.
Maar dat is wel iets wat ik merk in de praktijk. Je kan heel snel afgeleid raken.
Ja,
en jij spreekt veel jongeren. Je bent veel met jongeren bezig, moslimjongeren, Almere.
Ja.
Zie je dat jongeren ervan weerhoudt om dat pad te volgen van het opdoen van kennis?
Ja, kijk, weet je wat het is? De grap is dat die afleiding is een beetje een levensstijl geworden.
Hmm.
Het is geen afleiding.
Het is geen afleiding. Het werk is nu een afleiding. School is nu een afleiding. Men is zo gefocust op social media dat je vandaag de dag zelfs kunt leven van bepaalde functies die worden gecreëerd.
Ja.
In social media. Denk aan influencers en vloggers en dergelijke. Dus er wordt zelfs een hele markt voor geschapen om daarmee rond te komen. En dat is een ontwikkeling die je ziet. En dat gaat steeds verder en verder en verder. Dat brengt een aantal gevolgen met zich mee die zowel nadelig zijn als ook voordelig. Dat hangt er maar net vanaf hoe je naar kijkt. En ook de da'wa moet daarin meegaan en zich daaraan aanpassen. Omdat, kijk, we kunnen stellen van, weet je wat, wij als du'at, wij gaan hier niet in mee. We blijven gewoon in de moskee of in onze stichtingen. Daar zijn de lessen. Degene die wilt komen, komt. Degene die niet wilt komen, komt niet. Dit was niet de houding van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Ja, en hij is nog altijd ons voorbeeld als het gaat om wie een da'i is. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, hij zocht de mensen op. Ja, hij keek naar waar de mensen waren en zocht ze daarop. In hun comfortzone, in hun plaats. Dus dat is ook een taak die is weggelegd voor ons. Om deze uitdaging van modernisering in technologische zin, om daarin mee te gaan. En social media speelt daar een hele grote rol in. Het heeft een aantal gevolgen. Met de groei van social media en de ontwikkeling van social media zie je dat het concentratievermogen van mensen heel erg vermindert. Men, en dan heb ik het over de meerderheid, is niet meer bereid, misschien zou je zelfs kunnen zeggen in staat, om een lezing van een uur te luisteren op YouTube. Als je een hele snelle analyse wil doen, dan kijk je alleen maar naar de kijkcijfers of naar de views, weet je wel. Van een lezing van een uur, anderhalf uur, of naar een clipje van 3-4 minuten. Je ziet een gigantisch verschil. Dus dat is een van de dingen die je ziet. Nou, wat is nu de uitdaging voor een da'i?
Ja.
Hij moet de boodschap van islam zo weten te brengen dat het compact is en de mensen toch raakt. Op een manier waarbij je kunt concurreren met andere ontwikkelingen zoals vloggers en influencers en dergelijke die zich bezighouden met andere zaken dan islam. Want die promoten het hele luxe leven, de good life, et cetera. Hè?
Afleiding.
Exact. En we kunnen als du'aat zeggen van oké, weet je, we gaan hier niet in mee. De moskee die blijft toch staan. De moskee-deuren blijven open en dergelijke. En klaar. Maar je laat je jongeren afglijden verder. Want die influencers, die hebben invloed. Die hebben gigantische invloed. Ze zijn in staat om hele samenlevingen te ontwrichten. Als de ontwikkeling maar goed genoeg gaat. Dus wat een influencer kan met het concept wat zij presenteren van het goede leven, dat zou een da'i ook moeten kunnen met datgene wat hij te bieden heeft, met islam. Ik noem maar wat. Waarom is er geen, we hebben allerlei soorten vloggers, waarom is er geen moslimvlogger die vanuit zijn leven als praktiserende moslim zijn leven deelt met de rest van de Brahim. Wereld?
Ja, mijn carrière is daar. Ik kan stoppen met mijn studie, we gaan er tegenaan. Nee, maar ik begrijp inderdaad zeker.
Ik noem maar wat.
Ja, en daar heel open ook voor uitkomt en gewoon het inderdaad normaliseert.
Maar ik denk dat het komt dat men niet religie wil. Men wil niet kopen met religie. Snap je? Dus ja. Men is heel vaak, en het is een hele discussie ook in onze gemeenschap, dat je had het net over vrijwilligerswerk.
Ja.
Heel veel wat je doet is vrijwilligerswerk.
Ja.
Maar als je het bekijkt van de andere kant, je bent gewoon werk aan het verrichten.
Ja.
En voor wat hoort wat. Jij Klopt. Moet ook kunnen leven.
Ja.
En dat is best wel een gevoelig onderwerp. Want iedereen die dan praat in het Ottomaanse Rijk had daar een hele mooie oplossing voor. Imams, geleerden, et cetera. Die werden betaald vanuit de overheid.
Ja.
Kosten werden gedekt. Zij konden overal komen en ze hoefden van niemand geld te vragen. Omdat ze wisten, alles is voor mij gedekt. En ik kan nu gewoon 100% gaan voor hetgeen wat ik moet doen.
Ja.
Maar dat is er nu niet. Dat systeem heb je niet.
Ja.
En dan ga je mensen roepen die dan niet verder kunnen denken. Van die vraagt er geld voor, dus het zal vast niet zuiver zijn. Ja, wat denk je dan? Dat hij de honderden kilometers per week gaat rijden. En dat hij uren met jou besteedt. Ja. En dat het dan allemaal gratis moet zijn. Ja.
Dat, is een uitdaging
dat zou heel mooi zijn. Maar
dat is een uitdaging die voor ons weggelegd als gemeenschap zijnde.
Ja.
Dat wij in eerste instantie, en dat ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat wij als gemeenschap in zijn geheel de rol van een da'i niet erkennen, omdat we het niet weten te waarderen. We weten niet wat voor belangrijke rol een da'i speelt. Op het moment dat we het zouden weten te waarderen, zouden we bereid zijn om ervoor te betalen. Dus dat is de eerste uitdaging, die awareness creëren. En de tweede is dat we inderdaad als gemeenschap onze du'aat zo ondersteunen dat zij fulltime aan de slag kunnen met da'wa, zonder zich zorgen te maken over het financiële gedeelte. Dat is één ding. Maar tegelijkertijd is er ook een ander iets, en dat is dat heel veel jongeren het beeld hebben dat het leven van een praktiserende moslim niet gepaard gaat met het moderne leven. Een van de dingen die ik zo vaak te horen krijg, is van hoe lukt het jou om praktiserend te zijn, dus geen concessies doen als het gaat om jouw islam, maar tegelijkertijd succesvol zijn in het leven. En als ik dan duidelijk maak van ik ben echt niet de enige daarin. Er zijn duizenden die het ook lukt. Maar we zien het niet. En omdat we het niet zien, Onder andere vanwege een bepaalde mate van bescheidenheid. Want om een vlogger te zijn moet je toch...
uit je comfortzone stappen.
Begrijp je? Dus je moet bepaalde dingen laten zien... waarvan sommige mensen eigenlijk een beetje het gevoel hebben van... ja, waarom hou je dat niet privé? Weet je? Niet iedereen hoeft te weten wat je doet in je vrije tijd.
Ja. Ja. Maar ik denk wat hier misschien ook aan raakt... is dat, wat Abdelmohamed net ook al aankaart... dat je wilt er niet mee te koop lopen. En ik kan me voorstellen dat mensen dan zoiets hebben van... ja, ik hou dat liever voor mezelf... want ik wil ook niet een bepaalde vorm van hoogmoed gaan krijgen. Of een bepaalde mate van... weet je, dat je lofprijzingen krijgt van mensen... en dat naar je hoofd gaat stijgen... Ik denk dat dat ook een uitdaging met zich meebrengt... Zeker waardoor veel mensen achter gesloten deuren
zeker
opereren.
Zeker weten, want de uitdaging die ligt dan voor je... om op het moment dat je jezelf openstelt... kijk, als we kijken vanuit islamitisch perspectief... we hebben altijd een vijand die op de loer ligt. De shaitan die zal elke mogelijkheid vinden... die voor het grijpen ligt, om jou te doen afdwalen. Dat betekent dat een persoon met een goede intentie ergens in kan stappen. En dat de shaitan zal proberen om hem te verleiden om hem daarvan te doen afdwalen. Ik ken zoveel mensen die zeggen van, weet je wat, ik ga volop voor mijn carrière. Ik ga volop voor ondernemen om geld te verdienen. Zodat als ik miljonair ben, bij wijze van spreken, dan ga ik moskeeën bouwen en dit en dat en dergelijke. En sommige van hen is het nog gelukt ook. Die zijn rijk geworden. Die verdienen heel veel geld. Maar die zie je niet in een moskee. Dat zijn niet de grootste donateurs. Dat zijn niet degenen die actief bezig zijn met het financieren van projecten. En dat heeft te maken met het feit dat je te maken hebt met deze uitdagingen. Maar dat is het leven. We kunnen niet wegschuilen voor de realiteit... omdat we deze dreiging zien die als het ons niet raakt in dit gebeuren... dan raakt het ons wel in andere velden. Dus dat is een uitdaging, die ligt voor de hand. Het scheelt dat we het al weten. En dat je dat een kwestie is van oprechtheid.
Je zegt eigenlijk, die uitdaging kan ook bij andere situaties zich
kan
weer
overal voorkomen. Ja. De shaitan zal heus niet zeggen van oké, als jij niet gaat vloggen, dan laat ik je met rust. Snap je? Ja. De shaitan zal je proberen te pakken met wat je ook doet. Ook als je jezelf verschuilt en jezelf niet blootstelt aan de wereld. De shaitan zal daarin ook zijn mogelijkheden vinden. Dus dat is iets, daar ontkom je niet aan. Maar wij moeten kijken naar datgene waar onze gemeenschap behoefte aan heeft. Ja. En wat ik zie is dat onze... jeugd nu heel erg gevoelig is voor alle informatie en voor alle dingen die zij zien, voor alles wat hen wordt getoond. En wat hen wordt getoond is niet hoe leuk het is of hoe lekker het is om moslim te zijn. Wat hun getoond wordt is hoe leuk het is om een dure auto te rijden, hoe leuk het is om een rapper te zijn, hoe leuk het is om zus of zo te zijn en hoe makkelijk het is. Want je hoeft alleen maar wat tekst te schrijven met wat scheldwoord erin en wat vunzige teksten. Ja. En je bent binnen.
Ja, en je kan daar nu rijk mee worden.
En daar kan je ook nog eens rijk mee worden. Ja? Ik bedoel, met alle respect. Ik heb een beetje zitten kijken naar wat die vloggers zo bijzonder maakt. Hè? Want ik ben heel erg benieuwd. Want ik zie soms bepaalde video's. En dan kijk ik naar de views en dan zie ik een vlogger... waarvan ik geen idee heb wie hij of zij is... En dan zie ik miljoenen views en denk van oké, weet je, wat heeft diegene te zeggen? En diegene praat dan over, ik ben net naar de stad geweest. En er was uitverkoop bij de Bijenkorf. En zus en zo en blabla. En zo gaat het hele verhaal verder. En ik denk van oké, er gaat nog iets spannend komen, weet je wel. Misschien vliegt er straks achter iets langs of er gaat iets gebeuren, weet je wel. Hoe kan het dat er miljoenen mensen aan het kijken zijn? En zij is alleen maar aan het vertellen over de uitverkoop bij de Bijenkorf. En dan kijk je zo'n filmpje af en dat was het. Dat was het gewoon. Ja. En dat is dus wat jongeren trekt. En dat ik mezelf dan afvraag van hoe kan het dat we hiermee te maken hebben. Dat al onze jongeren daarop afduiken. Dat ze dat zo interessant vinden. En dat wij geen alternatief kunnen bedenken.
Weet je wat ik dan denk? Blijkbaar is er een interesse om die video's te bekijken. Want er zijn miljoenen views. Misschien? Er is een behoefte.
Ja.
Hoe mooi zou het zijn als we die behoefte vanuit onze eigen gemeenschap kunnen vervullen. Dus dat we misschien vanuit onze eigen gemeenschap iemand hebben die precies dezelfde dingen zegt, maar misschien wel iets van islam erin terug kan laten komen.
Ja. Of, er was uitverkoop in de Bijenkorf. Ja. Ik was in de Bijenkorf. Daarna ben ik naar de... Vlogger.
Yes.
Dus ik ging naar Pashoek en ik ging gebed. Yes. Nee, maar ik ben serieus. Ja, dat is een heel goed punt. Ik ben heel serieus, omdat toch dat punt van islam naar voren komt.
Juist.
Want waar iemand die misschien door de stad wandelt en niet bezig is met het gebed, omdat hij denkt van waar moet ik bidden? Is toch geen moskee in de buurt? He? Maar dat je toch een mindset weet te presenteren waar men kan zien dat het wel kan.
Juist.
Je kan gewoon je luie leventje leiden en je leventje van de Bijenkorf, maar tegelijkertijd een praktiserende moslim zijn. Dat kan.
Het zijn die twee extremen.
Inderdaad. Ja. En ik denk dat dat een uitdaging is, omdat heel veel jongeren denken dat dat simpelweg niet kan. Ja. Dus alles wat nodig is, is een voorbeeld, een rolmodel, die laat zien, het kan wel.
Ja, en laten we eerlijk zijn, de comments die je ook onder video's ziet, maakt islam ook niet bepaald aantrekkelijker.
Ja.
Weet je, als je iemand uit de gemeenschap hebt die op een gegeven moment naar voren stapt en video's begint te maken, uitzonderingen daar gelaten, dan zie je ook comments erin tekeer gaan van mensen die je gewoon meteen afschrijven. Gewoon. Ja. En weet je, met de gekste dingen uitschelden.
Ja, maar dus... dat is ook zo. Kijk, op het moment dat een praktiserende moslim een vlog zou maken, Ik durf mijn hand ervoor in de vuur te steken. Er zullen imams en predikers zijn die zullen zeggen van wat is dit voor onzin en we moeten hier niet mee gaan, weet je. Dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. Maar kritiek zul je altijd krijgen.
Je kan ook nooit iedereen tevreden houden.
Ja.
Inderdaad. Ja. En zolang jij niets doet wat haram is, zie ik het kwaad er niet in.
Ja.
Ja. Kijk, een van de dingen die ik altijd heb geleerd, is dat als er iets is wat jij kunt doen om je geloofwaardigheid te vergroten, en het is niet haram, doe het. Al betekent dat jij in een pak de khutbah moet geven, als de jama'a jou daardoor serieus neemt, doe het. Ja, want je doet 1, niets haram. En nummer 2, jouw geloofwaardigheid, de acceptatie onder de mensen wordt groter. Waarom zou je dat niet doen? Pas op het moment dat wij dat soort kleine culturele details loslaten, dan kunnen we de da'wa naar een nieuw niveau brengen. Kijk, tuurlijk zijn er uitdagingen. Tuurlijk heb je de uitdaging van predikers die geld willen gaan verdienen met hun islam. Die uitdaging heb je nu al. Die uitdaging heb je nu in de moskee. Dus op het moment dat iemand zegt van ja, maar dat is de uitdaging. Hallo, deze uitdaging hebben we al in de moskee. Dat je predikers hebt die 1000 euro rekenen voor een khutbah.
Ja.
Snap je? En dat gebeurt gewoon in de moskee. Dat gebeurt niet met een vlog of op internet. Dus die uitdagingen hebben we al. Dus dat is geen dreiging van wat misschien kan komen. Het is er al. Dus veel van dit soort zaken,
nou, wat is daar de oplossing
moeten we in perspectief zien.
Want als iemand die verhaal komt vertellen op de universiteit over, noem maar wat, een bepaald thema. En die wordt ingehuurd van een of ander bedrijf en hij werkt daar als freelancer, wat dan ook.
Ja.
Krijg je eind van de dag ook gewoon een factuurtje van 2.000-3.000 euro die je moet betalen.
Klopt.
En het is allebei kennis wat er wordt gedeeld.
Ja.
Ik zeg niet dat een spreker 1000 euro moet vragen voor een khutbah, maar wat is dan de oplossing? Want in feite doet hij niks anders dan wat de ander ook doet en waar niemand scheef naar kijkt als hij een factuurtje van 2-3 kop achterlaat.
Ja, ik denk dat dit een probleem nafsiya is, shakhsiya. Het is iets wat zit binnenin de persoon in kwestie. Soms heb je bepaalde verschijnselen waar je geen rode lijn doorheen kunt trekken. Heb je? Waar je geen kwestie hebt van zwart of wit. Er is gewoon een groot grijs gebied. En dit is daar één van, denk ik. Bijvoorbeeld, als ik je bijvoorbeeld zou zeggen van kijk, bijvoorbeeld wat je net noemt, is het kwalijk dat een spreker bijvoorbeeld geld vraagt voor een preek? Ja, als je die vraag zou stellen, dan zou ik zeggen van nee, niet per se, hangt er van af. Het hangt af van bepaalde factoren. Tegelijkertijd, als ik een situatie zou voorleggen, en dit is een situatie die echt heeft plaatsgevonden. Een spreker die wordt uitgenodigd naar een ander land, naar een specifieke stad, om een cursus te geven. Hij is daar van vrijdag tot en met zondag. En die cursus is van zaterdag tot en met zondag. En hij heeft gezegd van oké, ik kom die cursus geven. Daar wil ik een bepaald bedrag voor. Want dit is gewoon mijn werk. Hiermee moet ik rondkomen. De organisatie gaat akkoord. Die zegt hem een bepaald bedrag toe. Vervolgens komt hij daar aan vrijdag. Er wordt tegen hem gezegd. Hey, de imam van de lokale moskee, die is ziek geworden. Nu je hier toch bent, zou je misschien de khutbah kunnen verzorgen. Ja? Waarop deze spreker vervolgens zegt van dat staat niet in onze overeenkomst. Ik wil de khutbah best geven, maar dat verhoogt het tarief met 1000 euro. Is dat acceptabel?
Dat is een beetje business. Daar krijg je een business feeling bij.
Ja.
En dat is heel moeilijk te combineren met religie. Maar dat is de hele uitdaging.
Klopt.
Is dat te combineren of niet?
Ja, dus het is een nieuw veld dat we moeten gaan verkennen.
Ja.
Want het is, we hebben niets vergelijkbaars als je kijkt naar de geschiedenis.
Maar laten we het anders stellen.
Ja.
Stel dat een professor wordt uitgenodigd of iemand, een of andere CEO van een bedrijf, die moet komen spreken. Die moet een cursus komen geven van 3 dagen. Vrijdag, zaterdag, zondag.
Ja.
En hij heeft in het programma staan dat hij van 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags moet werken.
Ja.
En de rest van de dag is hij zeg maar vrij. En dan komt hij aan en zeggen ze, hey, luister, we hebben een klein probleempje, programma erop.
Ja.
Iemand is weggevallen. Nu je er toch bent, jij kan van 2 tot 3 ook even vullen.
Ja.
En zegt hij, nou prima.
Ja.
Maar daar reken ik wel 800 euro voor.
Ja.
Iedereen zegt, dat is doodnormaal, want dat is een werk.
Ja, klopt.
Snap je? Dus in die zin zou je kunnen beamen van, nou, dat is zijn werk.
Ja.
In de case die jij net voorstelde, voelt gek voor ons. Kiddush. Ja. Ik bedoel, je bent er toch.
Ja.
En je, die kennis die je hebt, die je vertelt, is niet iets wat je... Het is niet jouw genialiteit.
Omdat
of wat
die
nou
kennis die... een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
Ja.
Die kennis brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. En in eerste instantie vraag jij geld omdat het niet anders kan. Kijk, op het moment dat je een systeem zou hebben waarbij de regering, of dat nu een islamitische regering is of niet, die jou voorziet in jouw financiële lasten, dan zou je helemaal niets meer hoeven te vragen.
Ja.
Want dat is aan het eind van de dag is dat nog altijd de ideale situatie. Ja. Maar dat lijkt islamitische kennis utopie, gewoon open is voor iedereen.
Ja.
Maar vanwege de situatie waar we nu in zitten, is dat simpelweg niet mogelijk. Ja. Of het wordt niet mogelijk, wil niet zeggen, maar het is heel erg moeilijk. Ja. Want dan zou je iemand moeten vinden die heel succesvol is in het zakenleven. Of dat nu als ondernemer of in loondienst is. En tegelijkertijd de energie en de kracht en de moeite weet te vinden. En het geld weet te vinden. Om daarnaast ook een fulltime vrijwilligersbaan te hebben als dai. Om het maar zo te
eigenlijk noemen. Eigenlijk zeg je een businessman en een iemand die kennis deelt van het islamitisch perspectief. Rekenen bedragen uit twee verschillende invalshoeken.
Ja.
Businessman omdat hij gewoon zijn onderneming wil groeien. En zoveel mogelijk wil verdienen. En een iemand die kennis deelt eigenlijk omdat het moet om rond te komen.
Ja.
Dat zou eigenlijk de hoofdinsteek moeten zijn.
Klopt.
Dan rijst weer de vraag, kan een iemand die kennis deelt ook de insteek hebben van ik wil er veel geld mee verdienen? Of wat is jouw kijk daarop? Of zeg je dat is weer...
Kijk, op het moment dat iemand het financiële koppelt aan zijn ambitie, en dan heb ik het specifiek over de islamitische ambitie, dan ga je wat mij betreft de mist in.
Ja.
Vanwege... simpelweg datgene wat onze islam voorschrijft.
En de hele ambitie is dat je niet werkt voor dit leven, maar voor
inderdaad,
het leven hierna.
Ja. Exact.
Ja.
Dat we ons harten loskoppelen van de dunya. En wat ik altijd zeg tegen alle jongeren die ik tegenkom, is dat als we het hebben over zuhud, als we het hebben over een askeet zijn, jezelf loskoppelen van de dunya, dat wil niet zeggen dat je geen leuke dingen mag hebben. Dat wil niet zeggen dat je niet rijk mag zijn en dergelijke. Het wil zeggen dat jouw hart daar niet aan gekoppeld is. Dus op het moment dat je dat allemaal niet meer hebt, of het wordt wat minder of wat dan ook, dat je niet stresst. Het maakt je niet uit.
Ja.
Snap je?
Ja.
Dat is de werkelijkheid. Ja. Maar ik denk dat op het moment dat een persoon islamitische activiteiten verricht om geld te verdienen, die zal niet zo'n mentaliteit hebben. Want zijn islamitische activiteit is gekoppeld aan het financiële. Dus hoe kan je zeggen dat je losgekoppeld bent van het wereldse, van het financiële, als jouw islamitisch activisme gekoppeld is aan het financiële.
Ja, maar dus het is heel erg grijs gebied. Hè? Want
het is heel erg grijs gebied.
Als een preker komt en die spreekt een bepaald bedrag af. Stel, hij komt een heel weekend een lezing geven, een cursus geven. En je spreekt een paar honderd euro met hem af. En dat vindt men dan prima.
Ja.
Stel dat een andere spreker komt die wat bekender is en die vraagt opeens een paar duizend. Dan is het van, ho, klinkt opeens heel... commercieel en heel...
Ja. Het is ook een beetje een emotionele kwestie. Omdat je een beetje zit met de gedachte van... waarom zou ik bijvoorbeeld een ex-politicus of wat dan ook... 1000 euro betalen en een imam bijvoorbeeld 200 euro.
Ja.
En mijn islam is toch geliefder dan politiek. Maar ik denk niet dat we het zo moeten bekijken.
Het is wel moeilijk, zeg maar.
Het is moeilijk, omdat we in die mindset zitten hier.
Ja.
Maar zo zouden we het niet moeten bekijken. Aan het eind van de dag hebben wij de islam om de mensheid te verbeteren. Ja, dat is onze dunya-doel. Als het gaat om da'wah, om de mensheid te verbeteren. De islam is gekomen, om de mensen makkelijk te maken. Door hen een levensstijl aan te bieden waarin ze gelukkig kunnen zijn in dunya en in akhira. Dat is ons uiteindelijke doel. En dat zijn de principes, dat zijn de normen en waarden die we niet moeten vergeten. En het is grijs gebied omdat het een nieuwe situatie is.
Ja,
een groot gedeelte.
Het is echt, ik ben het met je eens, hoor, maar het is echt. Ik kan me ook een moment herinneren in een bepaalde moskee waarbij inderdaad een ex-politicus die kwam me spreken en die werd gewoon volgens mij 3000 euro toegeschoven. En er was een preker die gewoon echt een hele mooie lezing kan geven. En die was volgens mij vrijwillig of bijna vrijwillig. Dan denk ik van ja, dat vind ik krom. Maar misschien had ik het ook krom gevonden als de preker dat geld had ontvangen. En
ja, maar het gevoel is
heel emotioneel. Ja, en
Gevoel is wel terecht wat je hebt, denk ik. Omdat wat we ook niet moeten vergeten, is dat heel veel imams en heel veel predikers, als ik het alleen over Nederland heb, die worden ondergewaardeerd. Ik hoor soms salarissen van bepaalde imams waarbij ik denk van dit is belachelijk. Dit is belachelijk dat we zo weinig betalen aan iemand die we zo'n grote verantwoordelijkheid toekennen. Ja. Dus aan de ene kant is het zo dat we in een situatie zitten waarin we onze eigen imams en onze eigen prekers onderwaarderen en niet geven wat ze eigenlijk zouden moeten krijgen, wat ze eigenlijk verdienen. En aan de andere kant geven we een overwaardering voor al het andere. Dus deze twee werelden die moeten wat dichter bij elkaar komen. En daar gaat tijd overheen. Daar gaat tijd overheen, daar gaat ervaring overheen. Daar gaan heel veel fouten overheen. Maar het is een natuurlijke ontwikkeling die plaats moet vinden zolang wij hier in het Westen actief zijn.
Ja. En de utopie daarin is dat die sprekers, die prekers vanuit een instantie of vanuit de overheid eigenlijk...
Een utopie is dat onze islamitische zakenmannen een fonds opstellen of wat dan ook, om dit soort activiteiten te financieren. Ja. Maar ik weet niet of dat een utopie is.
Het is haalbaar.
Ja. Alles haalbaar. Inshallah.
Waar ik benieuwd naar ben, je moslim jongeren Almere, ben je actief. Dar al-Fahm ben je actief, dat is een kennisinstituut. Je bent veel in aanraking met jongeren. Wat zijn pijnpunten die je veel terugziet bij de hedendaagse jongeren? En jij spreekt ze misschien wel dagelijks.
Ja.
Wat zie je veel terugkomen in de praktijk?
Ik heb nu bij moslimjongeren Almere en Dar al-Fahm even een pauze genomen. Okay. Om bepaalde dingen te herorganiseren. Mm-hmm. Maar ik heb in het verleden heel veel activiteiten gedaan. Inshallah in de nabije toekomst weer. Maar als het gaat om moslimjongeren, de grootste uitdaging die ik zie bij ze is toch het beeld dat islam en het moderne leven niet samengaan. En als gevolg daarvan komen ze met bepaalde uitdagingen, komen ze met bepaalde obstakels die ze maar niet lijken te overwinnen.
Kun je die beschrijven, die obstakels?
Ja, dat kunnen hele simpele obstakels zijn. Dat kunnen obstakels zijn zoals het kunnen bidden op werk. Een veel voorkomend probleem. En de ene kant van het verhaal is dat men denkt dat het niet samen kan. Andere kant van het verhaal is een bepaalde sfeer die ik proef, een bepaalde toon die ik proef bij heel veel moslimjongeren. En dat is toch een bepaalde mate van schaamte. Een bepaalde mate van, ik zou het bijna noemen, een minderwaardigheidscomplex. Dat we onszelf hebben overtuigd op een gegeven moment dat inderdaad, ja, je kan toch niet bidden op werk. Of als de baas nee zegt, dan is het gewoon nee en dergelijke. Dat we mee zijn gegaan omdat we mee worden doodgegooid.
Wie ben ik om dat te vragen?
Ja, ja. Inderdaad. En dat is gewoon fout. Dat is schadelijk. En een van de belangrijkste dingen die ik meegeef aan moslimjongeren op het moment dat zij advies komen vragen of een situatie voorleggen, is dat je gewoon moet durven. Ten eerste moet je durven. En ten tweede, op het moment dat jij komt te staan voor een keus tussen jouw islam of het andere, en je moet een concessie gaan doen. Je kijkt natuurlijk eerst naar je situatie waar je in zit. Ik wil niet zomaar roepen van, kies altijd voor islam, neem gewoon ontslag, klaar. Misschien heb je een gezin waar je voor moet zorgen en dergelijke.
Ja.
Even alle factoren natuurlijk in overweging nemen. Maar aan het eind van de dag, op het moment dat jij kiest voor Allah, dan zal Allah baraka plaatsen in alles wat je doet. Terwijl als je kiest voor het andere, is dat niet het geval. Ik heb altijd meegemaakt bij het voetballen. Ik heb altijd samengevoetbald met moslimjongens en niet-moslimjongens. In elk team waar je zat er moslimjongens en niet-moslimjongens. En in elk team waar ik heb gezeten, had ik moslimcollega's die het gebed niet verrichten uit schaamte. Huh? Dus je hebt even 15 minuten pauze, het is even rust, het is tijd voor dhuhr. En dat is het enige kwartiertje dat je gaat krijgen, want dan ga je weer 3 kwartier spelen en dan is dhuhr voorbij. En dat men dan schaamt om ervoor uit te komen dat hij het gebed wil verrichten en daarvoor dan gewoon kiest om dan maar niet te bidden en dan thuis in te halen. En ik weet nog één situatie waarin een jongen het gebed wilde verrichten, een moslimjongen, dus een nieuwe speler van het team. En die gaf dus thuis rust aan dat de coach die wilde gaan beginnen met zijn toespraak. En hij zei even 5 minuten, ik ga snel even bidden en dan kom ik terug. En de coach zei, oké, is goed, ga maar. Dus geen confrontatie, niks. Ga maar snel. Niemand van teamgenoot heeft wat dan ook gezegd en dergelijke. En zo. Deze jongen, hij verricht zijn gebed, komt terug. En de niet-moslim teamleden, die vragen van hem, hoe vaak bid je per dag? Inderdaad, ze tonen interesse, worden vragen gesteld. Hij geeft antwoord. Geeft ze bidden 5 keer per dag en dergelijke. En ze geeft dan aan van, maar kun je dan niet uitstellen op een ander moment, omdat het nu een beetje tijd is. En zegt, nee, we hebben vaste tijd en dergelijke. Dan zo, oké, goed. En vervolgens gaat de blik naar de andere moslims die uit schaamte niet bidden of helemaal niet bidden. En zeggen van, waarom bid je eigenlijk niet? Jij bent toch ook een moslim? Dus je ziet vaak dat die angst die we voelen, onnodig. Of die schaamte die we voelen, onnodig is. Tuurlijk zullen er situaties kunnen ontstaan waarbij je wel een confrontatie krijgt. Maar ik ben ervan overtuigd dat die in de minderheid zullen zijn op het moment dat je ze aan elkaar opweegt. Mensen hebben bewondering. We zeggen toch ook vaak zelf van, ik heb liever iemand die in mijn gezicht zegt wat mij niet bevalt, maar eerlijk is, dan dat hij gaat lopen liegen. Dat zouden we allemaal willen. We hebben liever iemand die gewoon eerlijk zegt hoe het zit. Dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent.
Ja.
Nou, het kan zijn dat de persoon tegenover je een hekel heeft aan islam of niets wil weten van religie in zijn algemeen. Maar dat jij opkomt voor je eigen principes en je eigen dingen wat jij belangrijk vindt, zorgt ervoor dat hij precies weet wat voor vlees hij in de kuip heeft. Hij weet wie hij tegenover zich heeft. En mensen weten dat gewoon te waarderen. Ik weet dat ik het altijd heb gewaardeerd. Toen ik in die periode na mijn opleiding begon met baantjes, ik heb gewerkt bij KPN als sales agent.
Ja.
Glasvezel was toen nieuw. Dus ik kwam in die containers te werken, waarbij allemaal producten met glasvezel waren aangesloten en je dan promo's gaat geven en mensen gaat uitleggen hoe het werkt en dergelijke. En een van de dingen die ik altijd vond van sales agent met een baard, dat gaat niet. Maar ik dacht, ik ga het gewoon proberen, weet je wel. Ik heb een HBO-achtergrond en dergelijke. Kijk hoe ver ik kom. En ik raakte in gesprek toen bij de sollicitatie met die manager van KPN. En die gaf aan van, weet je, kijk, het valt mij toch op, je hebt een baard en dergelijke. We hebben nooit een moslim gehad in dienst, in ieder geval met baard en dergelijke. En zeg van, is het niet moeilijk? Want ik kan me voorstellen dat je bepaalde uitdagingen hebt. Je solliciteert notabene voor een salesfunctie en dergelijke. Hoe zit dat? Dus ik leg hem een beetje uit en dergelijke. Ik zeg van, de islam schuift dit en dit voor en ik sta gewoon voor mijn principes. Ik vind het belangrijk. En hij zegt van, ja, maar je kiest zo niet voor de makkelijke weg. Dus ik gaf aan van, ja, maar het hoeft ook niet. Hè. Dat zijn mijn principes, die zijn belangrijker. En aan het eind van mijn verhaal zeg ik tegen hem als conclusie van, begrijp je? Gewoon als bevestigende vraag, snap je wat ik bedoel? Hij zegt van, nee, ik snap het niet. Maar ik heb er wel respect voor. En ik heb ook toen tegen hem gezegd van, weet je, dit waardeer ik. Hmm. Ik heb liever dat je tegen mij zegt van dat je me totaal niet snapt.
Ja.
Maar je ziet dat het belangrijk is voor mij. Er is ruimte voor, dus je gunt me dat. En het ging dan over zaken zoals het gebed en vrij met Juma en dergelijke. Geen probleem. Hij zei, doe je werk goed en voor de rest interesseert me niet wat je doet. Dus je moet soms een beetje lef hebben en een beetje durf hebben om toch dingen aan te kaarten waar je misschien een beetje bang voor bent dat de confrontatie uit kan voortkomen. Want vaak blijkt dat dat niet het geval is.
Ja.
Mensen zijn ook gewoon menselijk, heel vaak.
Ja.
Doe me denken aan, laatst was ik op kantoor. En ik was aan het bidden, maar ik bidde toen op de gang. En ik hoorde tijdens het gebed mijn partner, zeg maar, langslopen of andere mensen langslopen. Dus ik dacht tijdens het gebed van, ik kwam er heel even gedacht van, misschien had ik eigenlijk beter binnen moeten bidden, weet je, in plaats van zo openbaar. Nou, na afloop, mijn partner die komt naar me toe, die tegen me zegt van, hey, je hebt je gilebba niet aan, heb je die niet nodig? En ik dacht van, kijkt helemaal niet naar hoe ik ook maar dacht, weet je wel. Het is gewoon heel naïef en heel onschuldig. Van, heb je dat niet nodig? En ik zou uitleggen van, nee, dat is alleen om je houden te bedekken, et cetera, et cetera. Zei hij, interessant. Kan ik ook zo'n ding kopen?
Ja.
En dacht, ja, dus heel vaak onnodig denk je van, het is een gevoel van schaamte. Ja. Of, is het maar heel klein, dat is eigenlijk helemaal niet nodig.
Ja, weet je, we worden in de media en ook in de realiteit, alles wat je ziet in de wereld, worden zo doodgegooid met het negatieve en iedereen is vijandig en dergelijke, dat we soms gewoon vergeten dat er gewoon heel veel goede mensen zijn.
Ja.
En heel veel mensen zijn die wel gewoon begrip kunnen hebben. En dat hetgene wat wij zien op de tv en lezen in de kranten, dat niet de norm is. Ja. Ik ben daar echt van
overtuigd. Dat is juist de uitzondering.
Ja, ik ben er echt van overtuigd.
Heel vaak dus, zie je dat mensen ook gewoon respect hebben nog voor religie. Gelukkig.
Ja.
Als je iemand ziet bidden, of je bent aan het bidden en iemand komt binnen, deur sluiten.
Ja, inderdaad.
En echt wachten. En dan als je klaar bent, dan naar binnen komen, ben je klaar. En
ja.
Dus je ziet nog wel een bepaalde vorm van respect.
Ik denk zelfs dat vooral bij Nederlanders in het bijzonder, hier in Nederland, ik denk dat de afkeer van religie is ontstaan op het moment dat zij zagen dat de kerk het ene predikt en het ander doet. Nee. Dus juist op het moment dat jij je religie ombuigt naar wat jou uitkomt.
En niet transparant bent.
Ja, dat is het moment dat men respect voor je begint te verliezen. Terwijl op het moment dat je gewoon consistent bent en je houdt je vast aan principes, voor of tegen je werkt, dan hebben mensen respect. Want dan zien ze van, kijk, dat is hoe het hoort.
Ja.
Ook als het je niet uitkomt, dat je ervoor kiest, omdat dat jouw overtuiging is.
Hoe vaak hoor je ook mensen zeggen, ja, ik mag hem wel, hij is gewoon echt zichzelf. Hij is gewoon zichzelf, weet je.
Ja.
En dat hoor je echt, dat is bijna een soort standaard zin geworden wat iedereen hebben. Dus het is denk ik ook wel inherent dat je iemand die staat voor zijn principes en die gewoon recht door zee is, dat je daar een vorm van respect voor krijgt en denkt, ja, ik mag hem wel.
Ja, ja. Klopt.
En we praten onszelf eigenlijk een soort doemscenario aan.
Dat het, en aan het einde van de dag is het ook gewoon het menselijke. Kijk, je hebt te maken met collega's, het zijn vrienden, het zijn medestudenten en dergelijke. Die zien jou in eerste instantie nog altijd als dat, als een medestudent, als een collega, als een mens, snap je? En voor de meesten is het zo dat jouw moslim zijn komt daar bovenop of ernaast. Kijk, voor jou en mij is het zo, dat is voor ons onze identiteit. Dat is hetgene waar we voor staan. Maar niet iedereen ziet dat zo. Ja, op het moment dat jij praat met een medestudent, die ziet jou nog altijd als Brahim, de medestudent, niet Brahim de moslim. Voor de meeste mensen geldt dit.
En hou bij Brahim.
Nee, en dat is positief.
Ja, tuurlijk.
Dat is positief, snap je? En dat is iets wat we niet zouden moeten vergeten in het doen en laten in het dagelijks gebeuren.
Wat is denk je een duurzame oplossing om te gaan met die vorm van een minderwaardigheidscomplex binnen onze gemeenschap en vooral onder de jongeren?
Ja, het ligt een beetje aan waar het minderwaardigheidscomplex vandaan komt. Er zijn
door de negativiteit ook, denk ik, toch?
Als onder andere?
Nu de negativiteit ziet en mensen op een bepaalde toon erover hoort praten, ga je een beetje,
Dat is een groot gedeelte inderdaad. Dus men moet zich daar los van koppelen en dat is nog het makkelijke gedeelte. Het minder makkelijke gedeelte is dat ik ook heb gemerkt dat er heel veel moslimjongeren zijn die zich daadwerkelijk schamen voor hun moslimidentiteit. Omdat zij bepaalde islamitische concepten of bepaalde islamitische overtuigingen niet weten te verwoorden, niet weten uit te leggen of misschien zelfs niet begrijpen. En dan heb ik het niet over complexe fiqh kwesties en dergelijke. Ik heb het over simpele kwesties als zelfs het bestaan van God. Er zijn heel veel jongeren die een beetje in de waan leven dat het zijn van een atheïst of het zijn van een wetenschapper, wat eigenlijk het een heeft niets met het ander te maken, het staat los van elkaar, maar het zijn van een atheïst of het zijn van een wetenschapper, dat is het goede. Hè? Dan ben je bezig met je verstand. En als gelovige ben je eigenlijk niet bezig met je verstand. En dat idee hebben we een beetje overgenomen van de christenen, van het is geloven. Dus je hoeft er geen bewijs voor te hebben als je
maar religie
gelooft.
Is een wetenschapper.
Ja, begrijp je? Dus het overnemen van die mentaliteit van ik geloof iets, maar ik heb er geen bewijs voor, geen overtuiging voor. Het is gewoon, het komt gewoon uit een boek en ik neem dat gewoon zo over. Dat zorgt ook voor een minderwaardigheidscomplex. Omdat je jezelf niet weet te verwoorden.
Onwetendheid eigenlijk.
Inderdaad. Dus in de kern is dat onwetendheid. Op het moment dat men meer leert over de islam en niet alleen leert, maar begrijpt en ook zelfs weet te verwoorden, dan pas zul je zien dat we uit dat hol kunnen kruipen. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant van het verhaal is ook kritisch durven te zijn naar andere ideologieën, zonder dat je daarbij je respect verliest. Ik ben vaak in mijn lezingen heel erg kritisch naar het christendom. Ik ben heel erg kritisch naar het atheïsme. Maar dat wil niet zeggen dat op het moment dat ik een christen tegenkom of een atheïst tegenkom, dat eerste wat ik denk van, kijk, deze dom hoor. Je laat iedereen in zijn waarde, maar je kan best kritisch zijn naar een ideologie. Net als dat wij dat andere mensen toestaan om kritisch te zijn naar onze islam en daarmee vervolgens in het debat gaan, moet dat andersom ook kunnen. En ik merk dat heel veel moslimjongeren dat niet durven of dat niet willen of dat niet kunnen om de een of andere reden. Misschien is het dat gevoel van er is veel spanning en dergelijke. Ik hou beter mijn mond over anderen. Maar ik denk dat juist als we gaan praten over alles wat op tafel ligt, dat de sfeer op lange termijn zal verlichten. Dus daarom ben ik ook altijd pro-debat, pro-dialoog. En daarbij mag het best lekker scherp zijn soms.
Ja, en dat is misschien ook wel in lijn met waar de profeten zich altijd mee bezig hebben gehouden. Namelijk tegen de stroom ingaan. En op een bepaalde manier een bepaalde standvastigheid hebben en een bepaalde vastberadenheid. En durven de status quo uit te dagen.
Ja, inderdaad. Ja. En je ziet op lange termijn dat men daar respect voor heeft. Het kan zijn dat aan het eind van de dag dat men het niet met je eens is. Maar ze zullen je waarderen omdat je in ieder geval het achterste van je tong laat zien. Je bent niet iemand die A zegt in het openbaar en B in geheim. Je bent iemand die altijd gewoon zegt wat hij vindt. En men heeft daar gewoon bewondering voor. Zelfs als het niet met je eens zijn. En dat is iets wat we onszelf echt moeten gaan aanleren. Dat het niet draait om of men het met ons eens of oneens is. Het gaat erom dat jij je islamitische identiteit en alles wat erbij hoort durft uit te dragen. En niet alleen durft uit te dragen, maar daar ook trots op bent. En zelfs als je tegenover iemand staat die daar volledig mee oneens is en allerlei argumenten aanhaalt waarom jij fout zit, dat je nog steeds met trots daar tegenover staat. En daarom is het ontwikkelen van een sterk islamitische identiteit echt key in deze uitdaging die we voor ons hebben liggen.
Lijkt me een prachtige, prachtige uitsmijter. Ja, toch?
Zeker weten.
Heb jij nog laatste woorden voor we afsluiten? Wil je nog iets kwijt aan de kijkers en de luisteraars?
Ja, ik denk dat wij als gemeenschap... kijk, het belangrijkste is net al gezegd. Maar ik wil toch stressen op het onderwerp dat wij als gemeenschap... heel goed moeten gaan kijken naar de uitdagingen die we voor ons hebben liggen. En onze verantwoordelijkheid daarin moeten nemen. Te vaak zie ik dat heel veel moslims hun handen van bepaalde projecten afzetten, bepaalde initiatieven afzetten of bepaalde problemen afzetten onder het mom van ja, maar dat is niet mijn uitdaging, is niet mijn probleem, daar zijn andere mensen voor. Als iedereen zo denkt, er zijn andere mensen voor, dan wordt het niet gedaan. Er is maar slechts één man nodig om een verschil te maken. Onze hele dien is daarop gebaseerd dat er één man op stond en die heeft de hele wereld veranderd. En nu, 1500 jaar later, is een derde van de wereld volg deze man. Sallallahu alayhi wa sallam. Dus we zouden onze verantwoordelijkheid moeten nemen en weten dat het een verantwoordelijkheid is ten eerste naar Allah toe. Allah subhanahu wa ta'ala, die zal ons nooit vragen naar de resultaten die we boeken. Ja. Hij zal ons vragen naar de moeite en de effort die wij hebben gestoken in ons doen en laten. Dus op het moment dat jij ziet in jouw dagelijks leven dat jij dingen doet voor jouw carrière, je doet dingen voor hobby's en je doet dingen voor andere ambities en projecten die je graag wilt zien slagen. Maar je doet niets voor jouw hiernamaals. Je doet niets voor jouw gemeenschap. Je doet niets voor Allah. Dan moet je jezelf afvragen, neem je verantwoordelijkheid wel? Doe je wel datgene wat van jou wordt verwacht? Maak je wel gebruik van de middelen die Allah jou heeft geschonken? En dat is een besef die we allemaal moeten hebben aan het eind van de dag. Alles wat je in je leven hebt, Allah heeft jou het geschonken. En Allah zal jou degelijk vragen, hij zal jou wel degelijk vragen naar hoe jij die middelen hebt gebruikt. Ja, bepaalde middelen die je hebt gekregen, daar mag je van genieten. Kan je een mooie auto veroorloven? Ga je gang. Hou je van mooie kleding? Koop maar als je het kunt veroorloven. Maar je verantwoordelijkheden, jouw gemeenschap, die mag je niet laten zitten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die was altijd gefocust op zijn gemeenschap en hij zorgde ervoor dat hij van alle mensen het meest aan het lijden was als de gemeenschap aan het lijden was. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen hij een keer buiten door de straten van Medina liep en hij kwam Abu Bakr en Omar tegen. En Abu Bakr en Omar, die waren naar buiten gekomen voor dezelfde reden als dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam naar buiten was gekomen. En dat was om hun honger te stillen. Ze waren op zoek naar eten, omdat dit was een gewoonte van hen om hun buiken niet vol te eten. En van de profeet sallallahu alaihi wasallam was zelfs bekend dat er soms dagenlang dat hij niets at. Dus ze waren hongerig en ze kwamen naar buiten. En we kennen allemaal dat gevoel wel, hè? Dat je 's ochtends vroeg bij een tentamen zit. Het is doodstil en dan begint je maag te knorren. Hè? Vooral tijdens Ramadan. Dan iedereen weet gelijk wie wel of niet aan het vast is. dat gevoel, dat kennen we. Nou, wat was gewoon toen de tijd om die druk van de maag te onderdrukken, is dat men een steen nam, een steen of een rots, in ieder geval een grote flinke steen, en die bond om de middel. Om zo de druk op de maag te verhogen, zodat de maag als het ware denkt dat het vol zit. Dus Abu Bakr radiallahu an, die hief zijn gewaad op om te laten zien dat hij dus één steen had vastgebonden. Omar radiallahu an deed hetzelfde en de profeet sallallahu alayhi wa sallam zag dat hij één steen had gebonden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam liet dat zien en ze zagen dat hij twee stenen had gebonden. Waarom? Omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam als leider zijnde altijd een rolmodel moest zijn. Hij moest het voorbeeld zijn. Hij moet het meeste leiden. Hij moet het meest betrokken zijn. Dus elke moslim die een leider wilt zijn, die zal zijn verantwoordelijkheid daarin moeten nemen. En niet moeten denken van, ik ben maar één persoon. Wat kan ik doen? Ja, moet je jezelf voorstellen dat Salahuddin al-Ayyubi, rahimahullah, had gezegd, ik ben maar één man. Wat kan ik doen? Ja, stel dat Omar radiallahu an had gezegd over zichzelf toen hij leider was, ik ben maar één man. Wat kan ik doen? Dat Abu Bakr radiallahu an met alle uitdagingen die hij had, dat had gezegd, ik ben maar één man. Ja, Tariq ibn Ziyad, toen hij de zee overstak, dat hij had gezegd van, ik ben maar één man. Wat al deze historische figuren die we vandaag de dag nog steeds kennen, waarvan we hun biografieën lezen en die gelden als rolmodellen voor ons, als die allemaal hadden gezegd van ja, ik ben maar in mijn eentje, anderen kunnen het oplossen. Dan waren al deze dingen niet gebeurd. Dus we moeten niet onderschatten wat één persoon kan doen. En tegelijkertijd niet vergeten dat Allah subhanahu wa ta'ala jou zal ondervragen daarover. Dus ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala ook om ons te zegenen daarin en om ons in staat te stellen.
Amen.
Om die verantwoordelijkheid te nemen, zodat wij in het hier namaz ook gelukkig zullen zijn en zullen slagen.
Amen. Bedankt voor deze hele mooie woorden, afsluitende woorden, motiverende woorden ook. Abdul Mohemen, heb jij nog woorden voor we afsluiten?
Wat staat er morgen op de planning?
Morgen.
De standaard Abdul Mohemen vraag. We hebben het niet over voetbal gehad.
Nee.
Dat valt me nog mee.
En je Champions League, hè?
Vandaag, ja?
Vandaag en morgen, ja.
Vandaag speelt wie? Real Madrid, toch?
Morgen speelt Ajax.
Morgen speelt... Ik vraag hem Real Madrid. Hij geeft het antwoord over Ajax.
Dan weet je al hoe hij
ik
erin
ben geen Ajax-zieter. Nee, zeker niet.
Ja, morgen gewoon een werkdag, hè? Geen verdere bijzonderheden op de planning staan. Dus morgen wordt gewoon een doodgewone dag.
Rustig aan.
Nou, dat niet, maar...
Nee, oké. Hard werk, maar doodnormale,
ja, klopt.
Doodnormale dag.
Klopt.
Nogmaals bedankt voor je komst.
Ja, graag gedaan.
Hele waardevolle lessen hebben we eruit kunnen halen. Ik hoop de luisteraars ook en de kijkers ook. Ga ik hem bij deze afsluiten. Nogmaals bedankt voor het kijken. Vergeet niet om te abonneren. Vergeet niet om te liken.
Lekker,
wat moeten ze
man.
Nog meer doen, Abdul Mohemen?
Delen, liken, delen. Praten. Maar
taggen, alles erop en eraan.
Taggen, vloggen.
Ja, toch? Ja. We hebben een aparte website. podcast.svisa.nl. Check die ook. Doneer als je denkt, dit is een tof project. De moslimgemeenschap moet opstaan, toch? Daar hadden we het net over. Bam, dus kunnen we doneren, zeker weten.
Steentjes.
Die moet ik nog even erin gooien. Nogmaals bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer. Assalamu alaikum.